Laat onze hoofden buigen. Dierbare hemelse Vader, wij danken u vanavond omdat uw gebed beantwoordt voor ons. Deze arme, dierbare vrouw ligt daar, waarbij een operatie heeft gefaald. Maar o God, wij herinneren ons dat de eerste operatie die er ooit op aarde werd uitgevoerd, door u zelf werd gedaan. U nam een rib uit de zij van Adam, maakte de insnijding weer dicht en maakte een vrouw. O Vader, ik bid vanavond dat uw hand nu neer zal komen en deze grote zaak waar wij om vragen zal volvoeren. Deze andere heren, deze vrouw die aan geestelijke benauwdheid leidt en alle anderen die verzoeking hebben, wij dragen hen aan u op, Vader, met ons hele hart in de naam van Jezus Christus. Amen. Het is zeker een voorrecht hier vanavond te zijn en dit fijne gehoor te zien, om het fijne zingen te horen van het wonderbare kleine koor. Ik dacht er net aan wat een verschil het is om die jongens daar te zien staan met keurige jongens met haar netjes. Ik dacht eraan dat gisteravond, daar waar ik blijf, een stelletje straatboeven binnenkwam om te proberen een jongen in het zwembad te verdrinken. Ze hebben mensen moeten oproepen om ze daar vandaan te krijgen. Wat een verschil om deze jongens de evangelieliederen te zien zingen. Wat een verschil. Ik bedacht, zoals broeder Henry zei, die mannen met dat haar zoals vrouwen het zouden moeten hebben. Zo is het. Zo ziet het eruit. Ik zie dat die jongens met dat soort haar er zelfs van die krulspelden in doen rond hun gezicht. Ik weet het niet. Maar soms raak ik ontmoedigd. Het ziet er naar uit dat het werkelijk een tijd van verdraaiing is. De mannen proberen vrouwenkleren te dragen. En de vrouwen dragen mannenkleren. De mannen laten hun haar groeien als vrouwen. En de vrouwen hebben hun haar als mannen. Wat is er toch met deze mensen aan de hand? Zijn de deugden van waardigheid en eer werkelijk uit dit land en dit volk en uit deze wereld verdwenen? Dit is een verschrikkelijke tijd, maar het is de allerheerlijkste tijd in de wereld om het evangelie te prediken. Als ik aan het begin van de tijd had kunnen staan, voordat tijd begon, en de Vader zou naar me hebben gekeken en hebben gevraagd, in welke tijd van deze tijdperken zou je willen prediken, dan zou ik het op dit moment willen, op dit moment, vlak voor zijn komst. Als ik hier naar het gehoor kijk, zittend hier voor ons, een vriend van mij, een prediker, was gisteren in Tucson aan het paardrijden, en ik denk aan deze man met deze vrouw met de plaat in haar rug. Dit paard wierp hem eraf. Een andere man belde me om 1:00 vanmorgen op in mijn hotel. En zei, de man ligt in het veteranenziekenhuis. En zijn ogen zijn glazig. Zijn rug is verbrijzeld. Zijn nieren zijn naar buiten gedrukt. En zijn hart staat op het punt te begeven. Ik ging daar op mijn knieën, op de vloer. En ik kreeg hem ginds aan de lijn en bad via de telefoon voor hem. En hier zit hij vanavond. Hij zit hier nu, dat was gisteravond. Bob, zou je even willen gaan staan? Daar is die man, precies daar. God beantwoordt gebed. 'S morgens, 's avonds, overdag, te middernacht of wanneer ook. Nu, ik ben een prediker die lang van stof is, zoals ze het noemen. Ik vind het wat naar om op deze tijd van de avond te beginnen, terwijl ik dacht gewoon even langs te komen. Wel, ondanks 's avonds waren we aan het spreken in een bepaald gebouw. En 15 minuten nadat ik was begonnen, begonnen de mensen de borden op te halen en tegen me te gebaren. Stop ermee, praat niet langer, u moet naar buiten. Sigaretten rokend en zich misdragend. Het was niet de schuld van de mensen van het gastmaal. Het waren de mensen waar ze het van hadden gehuurd. En de vrouw van de voorzitter ging erheen en vertelde het de bedrijfsleider. Hij zei, wel, u zou om 9:30 de zaal hebben verlaten. Ze zei, u hebt daar niets in het contract gezet. De Deense dame kwam vanavond hier, een erg vriendelijke dame. En ze zei, we hebben begrepen dat u het graag hebt. Maak er gewoon gebruik van zolang u wilt. Dat was erg aardig en daar ben ik erg dankbaar voor. Dat is erg fijn. Broeder Henry, ik waardeer zeker uw vriendelijkheid en ook van deze afdeling om u hier uit te nodigen. Gisteravond had ik het voorrecht om hier bij de Assemblies of God gemeente te zijn, waarvan een broeder Boone, geloof ik, de voorganger is. We hadden daar een wonderbare tijd bij die groep mensen. En morgenavond gaan we hier ergens heen, ik weet niet waar het is, en het is een andere afdeling. Ze zorgen daarvoor. Ik blijf gewoon bidden en lezen en voortgaan. Dat is ongeveer alles waarmee ik me bezig kan houden. Maar nu, we zien in deze dag vreemde dingen gebeuren. En nu, ik bedacht dat de laatste keer dat ik hier was, in een tentsamenkomst was. Ik herinner me dat ik gisteravond over een paartje sprak dat hun dode baby binnenbracht. Het was hier ergens verderop. Ze hadden de hele dag en avond gereden en de kleine moeder zat daar bedroefd met die kleine baby in haar armen. Nu, misschien zit ze hier nu, voor zover ik weet. Zij, haar man, er waren nog een paar echtparen bij hen. En ze hadden... En zij zei, de man vroeg me of ik naar de auto kon komen. En ik nam de kleine baby eruit en hield hem gewoon vast, een kleine dode, stijve, koude gestalte. En ik begon te bidden. En terwijl ik bad, begon het lichaam aan te voelen of het warm werd. Dus ik bleef doorbidden en hij begon te schoppen en zich te bewegen. Flink zijn best doend, begon te huilen. En ik gaf hem terug aan de moeder. En ze ging met hem terug naar huis. En misschien waren het zelfs geen christenen, voor zover ik weet. Zie, dat was wonderbaar. Maar waar ik vanavond aan denk, is dat ik ook een gemeente ken die stervende is. Dat zijn onze Pinkstermensen. Wij moeten dit van ons afschudden, dat is alles. De enige manier waarop u dat zult kunnen doen, is door gebed. En u op te stellen, overeenkomstig het woord van God, het is de enige manier waarop we het zullen klaarspelen. En er is slechts één uitweg. Hij is die weg. Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor immer. Zouden wij willen dat onze kerk in dezelfde toestand kwam, zoals hij zei dat het ginds was in Engeland? Dat is de reden dat ik, zoals u denkt, zo ruw geweest ben en het tegen u uitschreeuwde. Het is mijn bedoeling niet, maar ik wil de gemeente niet in zo'n toestand zien komen. Je wilt zo niet zijn, maar toch moet je het er zo inhameren dat de zaak zeker vastgenageld wordt. Het moet gedaan worden. Dus vanavond heb ik een paar schriftgedeelten en een tekst hier waar ik een ogenblik over wil spreken. Ik zal geen bepaalde tijd gaan stellen. Als u vermoeid raakt, wel, misschien ben ik wel in 30 minuten klaar. En dat hangt gewoon af. Ik laat het gewoon altijd maar over aan de Heilige Geest, in welke richting hij de samenkomst ook leidt. Laten we nog even onze hoofden buigen om te spreken tot de schrijver voordat we zijn boek openen. Almachtige God, schrijver van dit boek, wij bidden u door Jezus Christus. We zijn dankbaar voor wat we vanavond al hebben gehoord. Als we deze samenkomst zouden beëindigen met een amen en naar huis zouden gaan, dan was het goed geweest om hier te zijn. Want we weten dat u bij ons bent geweest. En Vader, als we dit woord nu openen, spreek dan rechtstreeks tot ons uit dit woord. Opdat wij zouden mogen weten in welk uur we leven. Als wij weten in welk uur we leven, dan kunnen we ons voorbereiden voor dat uur. Maar als we blindelings gaan, niet wetend wat en waar, dan weten we niet hoe we ons gereed moeten maken. Dus Vader, we bidden dat Gij ons daar de ark zult laten zien, de open deur en de boodschap die ons roept om naar binnen te komen. Sta toe door Jezus Christus' naam. Amen. Ik wil hier in de Heilige Schrift een tekst lezen. Die wordt gevonden in het boek Lucas, in het 24e hoofdstuk. Ik zal beginnen bij het 13e vers. En er een gedeelte van lezen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkander over al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze samen spraken en elkander ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazirener, die een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. Sommige van hen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, hij zeide, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden? en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Mogen de Heere zijn zegeningen geven op het lezen van zijn woorden. Nu, als ik het een titel zou moeten geven, zou ik dit willen nemen. De gebeurtenissen, huidige gebeurtenissen, worden verklaard door profetie. Nu, het is altijd de handelwijze van de onveranderlijke God geweest om zijn volk vooruit te laten weten dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Als de mensen in de dagen van de Heer Jezus God slechts hadden gezocht en hadden geweten wat er op het punt stond te gebeuren, dan zouden zij Jezus niet ter dood veroordeeld hebben. Maar de reden dat het gebeurde was omdat de schriften moesten worden vervuld. Omdat de Joden moesten worden verblind. We zijn ons daar alle van bewust. Beseft u dat dit opnieuw wordt beloofd in ditzelfde tijdperk waarin we leven? De het gemeentetijdperk van Laodicea, dit zevende gemeentetijdperk waarin wij ons nu bevinden, is naakt, jammerlijk, blind en weet het niet. Precies zoals hij hen daar vroeger verblindde met het doel om zijn boodschap verder door te brengen naar de uitverkorenen, heeft hij vandaag beloofd om hetzelfde te doen. En ik zou dit met alle respect tot al mijn broeders en zusters in Christus willen zeggen, dat een deze dagen iemand zal gaan zeggen, staat er niet geschreven dat deze dingen eerst zouden geschieden, en het zal op dezelfde wijze gaan zijn als dat het toen ging, maar ik zeg u dat hij al gekomen is en zij hebben met hem gedaan wat zij wilden, gelijk van hem geschreven staat. En toen ze hem ernaar vroegen en zeiden, wel de schriftgeleerden schriften zeggen dat Elia eerst moet komen, en dat zeiden ze tegen Jezus. En hij zei, hij is reeds gekomen, maar gij hebt hem niet herkend, zie, en dat is misschien de wijze waarop het opnieuw zal eindigen. Nu, wij willen op de hoogte zijn om te weten wat er in zal gaan plaatsvinden voor dit tijdperk waarin wij leven. God heeft aan elk tijdperk zijn woord toebedeeld, een bepaalde hoeveelheid voor elk tijdperk. En we moeten erop letten dat het ene tijdperk niet wordt overgebracht naar een ander tijdperk. Het zal gewoon niet werken. Bijvoorbeeld, zoals ik gisteravond heb gezegd, geloof ik, ik spreek voortdurend avond aan avond op verschillende plaatsen. Soms maak ik een opmerking voor de tweede keer. Het is niet mijn bedoeling om mijn woorden te herhalen, maar ik zeg dit. Wat zou het voor goed hebben gedaan als Mozes Noach's boodschap had proberen te prediken? Of wat zou het voor goed hebben gedaan als Jezus probeerde om Mozes' boodschap te prediken? Of wat voor goed zou het Maarten Luther hebben gedaan om door te gaan met de katholieke boodschap? Wat zou Wesley ermee op zijn geschoten om de Lutheraanse boodschap te prediken? Wat zouden de Pinkstermensen ermee op zijn geschoten om door te gaan met de boodschap van de Methodisten? Of wat zal het Pinkster voor goed doen om door te gaan terwijl de bruid wordt geroepen? Zie? We zijn regelrecht tot de zaadtijd gekomen. We zijn hier in de eindtijd aangekomen. Nu, tenzij een tarwekorrel in de aarde valt, blijft ze alleen. Zoals die criticus die ik de opmerkingen heb gemaakt nadat het boek is uitgekomen, waar waarschijnlijk hebt u het hier in uw stad, die Duitse schrijver die een van de meest kritische artikelen schreef, hij is een ongelovige, natuurlijk veroordeel ik hem er niet voor dat hij mij zo heeft veroordeeld, maar omdat hij een ongelovige is, behoorde het boek nooit op de planken te staan. En hij zei, een God die daar kon zitten en zeggen dat hij de Rode Zee kon openen en zijn volk bevrijden en vervolgens met zijn handen over elkaar kon gaan zitten, toezien hoe in de middeleeuwen de christenen aan stukken werden gescheurd door de leeuwen die moeders met hun haar in teer gedrenkt, aan kruisen gehangen en verbrand van moeders die in verwachting waren, sneden ze de buik open en sloten dan weddenschappen af over het geslacht van het kind en hij ging erbij zitten en liet het gebeuren. Mensen die werden verondersteld dienstknechten van deze God te zijn. Ziet u, de schrift is geïnspireerd. U zult nooit in staat een schrift te kennen door gewoon maar te gaan zitten en het te lezen vanuit een theologisch standpunt of vanuit een wetenschappelijk standpunt. Dat heeft nooit gewerkt. Niet lang geleden sprak ik met een baptistenpredikant die zei, totdat wij het correcte Grieks ontdekken, totdat, ik zei, voor en tijdens het concilie van Nicea reden twisten ze over de Griekse woorden in de Bijbel. U zult het nooit weten. De Bijbel moet door inspiratie worden geopenbaard. Dat is het enige, de openbaring. Jezus zei tegen Petrus, op deze rots ter openbaring, openbaart wie hij is. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jonas, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemel is, heeft dit aan u geopenbaard. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Niet op Petrus, niet op zichzelf, maar op de geestelijke openbaring van wie hij was. en hij is het woord. Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Hebreeën 13, 8. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Daarom leven wij in de dag dat de manifestatie van het woord van God tot een ander tijdperk moet komen dan het Pinkstertijdperk. Dat is waar. Bedenk, ik ben iemand met weinig opleiding. Maar u kunt de natuur niet overtreffen, omdat God werkt in overeenstemming met de natuur. Precies zoals ik al zei, dat de zon opkomt en ondergaat en gedurende de dag steeds verder komt. En alsof ze op een zeker moment de leeftijd heeft om naar school te gaan en in de avond sterft om de volgende morgen weer op te staan. De bomen laten het sap gedurende de winter naar beneden gaan. Het gaat weer de wortels in en het komt in het voorjaar weer terug. Merk op dat hij het vergeleek met een tarwekorrel, de bruid. Want de reden verklaart dat God het op die manier moest laten verlopen. De fijne, echte, waarachtige gemeente die gesticht was op de Pinksterdag, was sinds de Pinksterdag gegroeid en gegroeid tot een geweldige kerk. En ze moest in de aarde vallen in de donkere middeleeuwen. En ze worden begraven, zoals het met alle zaden gaat. Ze moest sterven, zodat ze weer op kon komen in de reformatie. Ze kwam in de reformatie op in de persoon van Maarten Luther. En van toen af ging het precies als met een tarwestengel die opkomt. Het eerste wat opkomt zijn twee kleine blaadjes. Dan blijft ze doorgaan met blaadjes toe te voegen. Maarten Luther kwam op en toen Zwingli, steeds verder Calvijn en zo verder naar Maarten ze verder kwamen. Ten slotte gaat het over in een aar. Nu, dat was John Wesley. In het Wesleyaanse tijdperk, daar kwam opnieuw het stuifmeel. En daaruit kwam het Pinkstertijdperk. Wat er al zo zeer op leek, precies een echte tarwekorrel, als u naar de stengel kijkt. Maar als u de tarwe zult nemen en het terugvouwt, dan zit er nog helemaal geen korrel in. Het is alleen maar een kaf, in de vorm van een kraankorrel. Maar het is daarvoor een doel neergezet om de korrel te beschutten. Zodat als de zon er in dat stadium op zou schijnen, zou het dat het doden. Het moet daar tot een bepaalde tijd in blijven en dan verlaat al het leven het kaf, precies zoals het de stengel en de stuifmeel verliet. En het verlaat het kaf en gaat in de tarwe en vormt zich opnieuw precies zoals het in de grond was. Nu, we weten allemaal dat wanneer er een boodschap wordt verkondigd, men er binnen 3 jaar een organisatie van maakt. Wanneer ze dat doen, sterft deze daardoor op datzelfde moment. Het gebeurde in de dagen van Luther en zo gebeurde het in de dagen van Wesley en ook in de dagen van Alexander Campbell en al de anderen. En zo is het ook in de dagen van Pinksteren gebeurd, precies. Zie, u komt hier tot een toestand dat ieder star wordt en van de weg afraakt en ze kunnen geen nieuwe openbaring ontvangen. Ze hebben hun plekje gevonden en daar blijven ze bij en daar sterven ze. En het leven gaat er regelrecht doorheen en gaat door om de tarwe te vormen. Wanneer dat de tarwe komt, brengt het leven dat door dat graan tarwe heen is gegaan, de opstanding, het brengt de hele zaak tevoorschijn. Ja, brengt het naar voren voor de opname. Nu bedenk, deze boodschap begon eerst met goddelijke genezing, wonderen volvoerend. Nu, als God dat had laten gebeuren via een normale kerk, zoals we al hebben gehad, dan was dat God niet. God heeft niet nodig dat er veel ophef wordt gemaakt. Hij hoeft deze dingen niet te doen om ons te amuseren, zoals wij Amerikanen eraan gewoon zijn om aangenaam bezig te worden gehouden. Maar hij doet het om de aandacht van de mensen te trekken dat hij op het punt staat iets te doen. Kijk naar hemzelf toen hij kwam. De wonderbare kleine profeet, de rabbi, de profeet van Galilea. Wel, zijn bediening was wonderbaar. Hij was in elke kerk welkom. Maar op een dag ging hij zitten en zei, ik en mijn vader zijn één. Oh my, dat ging te ver. Weg met die vent. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. Wel, hij is een vampier. Blijf bij zo'n persoon vandaan, zie. Zie, er was iets wat op dat teken moest volgen. Er was iets wat erna kwam. Het was in het kaf, maar nu trekt het kaf ervan weg. Het moet het doen. Bedenk, er zijn 20 jaar voorbij gegaan en er zijn geen denominaties meer uit voortgekomen. En ze zullen het ook niet. We zijn aan het einde van de denominaties. De tarwe heeft vorm gekregen. Maar wat is er nu met de tarwe aan de hand? U kunt niet meer. U moet in de tegenwoordigheid van de zoon liggen om rijp te worden. Voordat de oogstmachine, de combine, het opneemt. Nu, de gebeurtenissen die we van elk tijdperk zien plaatsvinden, worden absoluut in de Bijbel getoond. We denken dat we helemaal uit de orde zijn, maar dat zijn we niet. Alles gaat helemaal precies volgens Gods woord. Nu, de Bijbel is anders dan welk ander heilig boek ook. Er bestaat geen boek dat aan de Bijbel gelijk is, omdat de Bijbel God in woordvorm is. Zie? Het is een woord, is een tot uitdrukking gebrachte gedachte. Gods gedachten brachten het tot uitdrukking. Zijn woorden die hij door de profeten sprak en zij schreven de Bijbel die in woordvorm is. En Jezus noemde het een zaad. En elk zaad zal voortbrengen naar zijn aard als het in de juiste toestand is, in de juiste atmosfeer. Nu, dit boek is dit profetische boek, het voorzegt toekomstige gebeurtenissen. Het boek bevat de volledige openbaring van Jezus Christus. U voegt er niets aan toe of neemt er niets van weg. En elke openbaring moet via dit boek komen. Zie, het moet het woord zijn. Zo zeggen de mensen. Ik had een openbaring. Ja, we weten dat Joseph Smith en vele andere openbaringen het zo hadden. Maar het was in tegenspraak met het woord. Het moet in overeenstemming met het woord komen als het van God komt. Omdat het Gods tegenwoordigheid moet betuigen of bewijzen. En hij wist al deze dingen van tevoren. Omdat hij door zijn voorkennis verordineerde hij, bestemde hij voor. In de Bijbel wordt het voorbestemming genoemd. Hij bestemde de plaats van elk tijdperk en de plaats van elk mens en de plaats van elke boodschapper voor. Hij is God. De duivel kan niets voor hem verbergen. Hij is God. En hij heeft alles voorbestemd om plaats te vinden en het past helemaal precies in zijn woord. Dus als wij door zijn woord kunnen zien in welk tijdperk en in welke tijd we leven, dan zult u hier precies in de Bijbel over dit tijdperk zien dat er op dit moment wordt verondersteld plaats te vinden. Nu, de andere boeken, we vinden vele boeken die ze heilige boeken noemen enzovoort. Ik heb de Koran gelezen en al vele andere. Maar ziet u, hun heilige boeken zijn slechts een wetboek over zedenleer, over moraal of over theologie. Maar dit boek is een profeet. Het verschilt van elk ander boek. De Bijbel is het woord van God dat de toekomst voorzegt. Het voorzegt het omdat het tevoren heeft gewaarschuwd. Als God iets zendt, dan zegt hij en belooft hij in de Bijbel dat hij niets zou doen op de aarde, dan dat hij het eerst openbaart aan zijn dienstknechten, de profeten. Dat staat in Amos 3, vers 7. En God kan niet liegen. Hij openbaart het, dat is zijn handelwijze geweest door de tijden heen. Hij is nooit in gebreken gebleven het te doen. Nu, er wordt ons voor de laatste dagen beloofd dat dit hersteld zal worden. Er zal geen kerk zijn, geen denominatie, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Pinksterkerk, die ooit in hun huidige toestand deze gemeente tot een bruid kan vormen. Dat kunnen ze niet. Ze falen. Ze zitten elkaar te veel in de haren en de wereldgelijkvormigheid is binnengeslopen enzovoort. En ze zijn gestorven in hun wegen. En God weet dat. En om dit woord te openbaren, zegt de een, wel, ik heb dit en prijs God, zo is het. Dat is precies zoals het was toen Jezus de eerste keer kwam. Iedereen had een leer, iedereen had dit. Het zal iets moeten zijn wat door God tot ons gezonden is. God heeft het beloofd. En de enige manier waarop hij het zal doen, is door hetzelfde patroon te volgen dat hij altijd volgt. Hij beloofde dat hij ons in de laatste dagen overeenkomstig Malachi 4 een profeet op aarde zou zenden die de harten van de mensen zou terugvoeren. Hij zal de harten der kinderen weer terugvoeren tot de apostolische vaderen. Hij beloofde dat in zijn woord. In Lucas 17 en vele andere schriftplaatsen beloofde hij dat. Dat hij, wat hij in deze laatste dagen zou doen, om deze zaak tot een betuigd woord te maken. Zie, een mens kan wat dan ook zeggen. Maar tenzij God dat woord uitlegt. Zie, nu, wij hebben onze eigen uitleg. Wij zeggen dat het dit betekent. En een ander, een Methodist zegt dit. De Baptist zegt dit. De Pinkstergelovige zegt dit. De eenheid zegt dit. En de, van de tweeheid zegt dit. En oh my, daar hebt u het. Maar God heeft geen uitlegger nodig. Hij is zijn eigen uitlegger. Hij legt zijn eigen woord uit. Door het tijdperk waarvoor het bedoeld is te betuigen, het tijdperk waarvoor het werd gegeven. Wij leven niet in een Pinkstertijdperk, we leven in een ander tijdperk. Zie, wij leven niet in een Methodistentijdperk, we leven in een ander tijdperk. Wij leven hier naar het bruidtijdperk toe. Het eruitroepen van de gemeente en het bijeenverzamelen van haar voor de opname. Dat is het tijdperk waarin we nu leven. Naar mijn oprechte mening is dat zuiver de waarheid. En dit boek is een profetisch boek. Hun die het geloven wordt opgedragen het te eren en het te lezen en de schrijver ervan te geloven. Want elk woord dat erin geschreven staat moet komen te geschieden. Alles wat beloofd is moet gebeuren omdat het Jezus Christus is in elk tijdperk. Dezelfde gisteren, het was Jezus Christus die in Noach was, het was Jezus Christus in Mozes, het was Jezus Christus in David, het was Jezus Christus in Jozef, het is Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor immer. En het is Jezus Christus die heden onder zijn volk is, de dingen doende die hij beloofde in dit tijdperk te doen. Het is Jezus Christus, maar de kerk is zo star geworden, zo ver afgedwaald zoals de broeder zei hier. En onze kerken worden precies zo, zodat we iets moeten krijgen wat ons opnieuw wakker schudt en terugbrengt naar het woord. Hoe weten we dat het dat zal teweeg brengen? Het moet ook komen overeenkomstig Gods eigen plan. Het kan niet komen door leken, het zal niet komen door de zakenlieden, het kan niet komen via kerken. God heeft zijn plan uitgestippeld. Ik sprak hier in Shreveport onlangs voor een nationale uitzending door het hele land over God een dienst trachten te bewijzen zonder dat het zijn wil is. David probeerde om de ark van God in Gods huis terug te brengen. Hij was een gezalfde koning. Wel, hij raadpleegde zijn volksvertegenwoordigingen, zijn hoofdlieden over 1000 en over 10.000 enzovoort. En ze zeiden allemaal, dat is het woord van de Heer. Hij raadpleegde de priesters, dat is wonderbaar. Ze werden allemaal zo geïnspireerd dat ze jubelden en elke religieuze handeling uitvoerden die er maar was. Maar ze gingen absoluut tegen Gods wil in. Omdat er een profeet in het land was, Nathan geheten, die er zelfs helemaal niet over werd geraadpleegd. Begrijpt u? En we ontdekten dat het niet werkte, hoewel ze oprecht waren, en probeerden God een dienst te bewijzen. En u kunt nog zo oprecht zijn, maar tenzij we weten wat we aan het doen zijn, doet u moeite voor niets. Kom terug tot het woord van God en richt u daarnaar en ga dan weet u hoe. Zoals een soldaat, hij weet niet wat hij moet doen totdat hij orders krijgt van wat hij moet doen. We moeten christenstrijders zijn en bevelen ontvangen uit de Bijbel die nu voor dit uur gelden. Niet voor een aanval van gisteren, de aanval van de vorige dag, maar voor de aanval van vandaag. Welke kant we op moeten trekken, we moeten ontdekken in welk uur we leven. Deze gebeurtenissen van dit ogenblik schieten te snel aan ons voorbij. En op een dag zullen we ontdekken dat ze zonder iets achtergelaten zijn en gevangen, verzegeld met het merkteken van het beest voordat we het weten. Nu, we moeten hier geduldig op wachten op de profetieën die zijn beloofd. We moeten stuk voor stuk in vervulling gaan in hun tijdperk. Want het woord voorzegt het ons, de schrijver heeft dit eerder gedaan en we wachten erop om het hem opnieuw te zien doen. Wat een tijd is het waarin we nu leven. Net als met een kalender, u kijkt op de kalender om te ontdekken in welke dag van het jaar u leeft. En u kijkt in Gods Bijbel om te zien in welk tijdperk we leven. We leven niet in het Methodiste tijdperk of in het Baptiste tijdperk. We leven in het bruidtijdperk. Het eruit roepen, het terugbrengen tot God via een kanaal waarin hij beloofde het terug te brengen. Hij beloofde dat hij dat zou doen. Maar zoals het in elk tijdperk is geweest, laten de mensen, mannen er door theologie hun eigen uitleg aan geven en willen ze Gods goddelijke betuiging ervan niet geloven. Dat wil zeggen Gods uitleg. Niet wat ik zeg, wat iemand anders zegt, maar wat God heeft beloofd en wat God doet, bewijst dat het God is die bezig is zijn eigen woord uit te leggen. Zij hebben, het uw Pinkstermensen gezegd dat 45, 50 jaar geleden uw moeders en vaders, toen ze werkelijke Pinkstergelovigen waren, uit een organisatie kwamen en de zaak vervloekten en eruit weggingen. Vervolgens gingen ze zoals een hond teruggekeerd naar zijn braaksel. En regelrecht weer in terug. Ze deden hetzelfde als wat die gemeente deed sterven. U doodde de uwe door dezelfde zaak. Niet dat ik iets heb tegen de mensen die erin zijn. Daar heb ik niets tegen. Het is het systeem van de zaak. Daar gaat het om. Thuis ben ik. Ik predik hier niet over in de samenkomst van iemand anders. Maar als ik naar huis ga, zal ik prediken over het spoor van de slang. En luister er dan naar als u de banden neemt. En merk op, zij misten de bevestiging te zien van de profetieën van Gods woord die vervuld worden. Als die priesters, ze hadden helemaal precies uitgedacht op welke wijze de Messias zou gaan komen. Ze wisten wat er plaats zou gaan vinden. De fariseeën hadden hun idee, de sadduceeën, de herodianen, allemaal hadden ze hun gedachten erover. Maar hij kwam niet, hij kwam tegengesteld aan al die ideeën, maar precies volgens het woord. Jezus zei dat het weer hetzelfde was. Indien gij mij had gekend, dan zoudt gij ook mijn dag hebben gekend. Als gij had geweten dat, gij zegt, wel Mozes, we hebben Mozes. Wel, indien gij Mozes geloofde, zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft voor mij geschreven. Maar ziet u, terwijl God precies bevestigde wat hij had beloofd, hadden zij uitgemaakt dat Jezus op een of andere wijze als een hoogwaardigheidsbekleder zou komen. En de Messias. De Messias moest rechtstreeks uit hun groep komen, of het was de Messias niet. Wel, zo is het vandaag praktisch hetzelfde. Als u het niet door mijn bril bekijkt, dan zult u helemaal niet zien. Zie, zo is het precies. Dat is de waarheid. We vinden het verschrikkelijk om dat te denken, maar het is de absolute waarheid. In Hebreeën 1 vers 1 staat dat God eertijds de Bijbel schreef op zijn eigen verkozen wijze. Hij heeft hem nooit geschreven door middel van theologen, evenmin legde hij hem uit door theologen. Er is nooit een tijd geweest dat de theologen ooit een uitleg van het woord van God hebben gekregen. De uitleg komt alleen tot een profeet. En de enige manier waarop we ooit uit deze verwarring zullen gaan komen, is dat God ons die profeet zendt. Zo is het precies. Het is de enige manier waarop het kan worden gedaan. Het is geloofd, er is naar uitgezien en de vervulling. Zie? De Bijbel werd niet door mensen geschreven, maar hij werd door God geschreven. Het is niet het boek van een mens, het is niet het boek van een theoloog, het is het boek van God. Dat wil zeggen dat het een profetisch boek is, geschreven door de profeten en uitgelegd door de profeten. De Bijbel zei, het woord van de Heer komt tot de profeten. Zo is het precies. Wat werd dat prachtig geïllustreerd of gedemonstreerd toen Jezus op aarde was gekomen en Johannes de profeet van die dag was en hij profeteerde. Ze zeiden, oh, wilt u zeggen dat God onze geweldige genootschappen hier en al deze dingen omver zal halen? En dat er een tijd zal komen dat er in onze tempels niet meer zal worden aanbeden? En hij zei, er komt een tijd dat God een offer zal bereiden uit het lam Gods, een mens. En hij zei dat hij hem zou kennen als hij kwam. En zei, hij was zo zeker van zijn boodschap dat hij zei, hij staat midden onder u en gij weet het niet. Hij staat midden onder u en gij weet het niet. Op een dag, toen Jezus aankwam lopen, keek Johannes op, zag dat teken boven hem en zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Op datzelfde moment wist Jezus dat hij betuigd was voor de mensen. Nu, hij was het woord. Zouden wij daaraan twijfelen? De Bijbel zei dat hij het woord was. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En hier staat hij. Hier staat het woord op aarde. Zie, volmaakt. En er komt regelrecht het water in naar de profeet. Dus juist, het woord komt altijd tot zijn profeet. Dus kunnen wij niet verwachten dat het tot theologen komt. We kunnen niet verwachten dat het tot denominaties komt. Het moet nu komen via Gods kanaal, waarvan hij ons voorzegde dat dit de enige manier was waarop het ooit zal komen. Het zal gehaat worden, veracht en verworpen. Wanneer het komt, zal het aan de kant worden gegooid en alles. Maar God zal het hoe dan ook doen. Het werd verworpen in Jezus Christus, het werd verworpen in Johannes, het werd verworpen in Jeremia, het werd verworpen in Mozes. Zo is het altijd. Maar God gaat regelrecht door, zoals hij beloofde, jazeker. Hij faalt nooit om het op diezelfde wijze te doen. De man die het visioen zag of zijn stem hoorde, heeft het nooit helemaal begrepen. In veel gevallen wist hij het niet, omdat hij slechts een instrument van God is. Het zijn Gods gedachten die tot uitdrukking worden gebracht door de menselijke lippen. Natuurlijk, een gedachte is een woord dat tot uitdrukking wordt gebracht. God maakt zijn eigen keuze door zijn voorbestemde verkiezing. Hij heeft het in elk tijdperk gedaan. Voor elk tijdperk stelde hij een man aan, precies tot toen Mozes moest vervullen wat hij Abraham had verteld. Mozes werd als een knap kind geboren. Hij kon het niet helpen dat hij zo was. Hij werd zo geboren, omdat hij voor dat doel geboren was. En zo ontdekken we dat God dat in elk tijdperk doet. God maakt zijn eigen keuze door zijn eigen voorbestemde verkiezing. Hij koos zijn profeten enzovoort voor het tijdperk. Hij bepaalt zijn natuur, de natuur van de man, de stijl van prediken van de man, om zijn gaven te eren. En alles wat hij doet is om te voldoen aan de uitdaging van die dag. God schept die man en zendt hem. En in zijn eigen gedachten, zoals ik er gisteravond over predikte, zijn wij een kiem van de genen van God. Hij wist dat die man daar in dat tijdperk zou zijn, voordat er ooit een molecule of een licht of wat anders ook op aarde was. Want u bent een gen van uw vader. En u was in uw vader, maar toch kon uw vader geen gemeenschap met u hebben, omdat u nog binnenin hem was, maar u wist het niet en hij wist het niet. U werd echter gemanifesteerd, opdat hij gemeenschap met u zou mogen hebben. En u die wederom geboren bent, u bent geboren uit eeuwig leven. En dat is de enige vorm van eeuwig leven, en dat is Gods leven. Zoe, het Griekse woord, zoe. Enige vorm van eeuwig leven. Als u dan een zoon of een dochter van God bent, dan bent u heel de tijd in God geweest. Maar hij wist in welke akker en in welke tijd u zou worden geplant. Dus nu bent u een schepsel gemaakt. Een zoon van God, een gemanifesteerde zoon of dochter van God, om aan de uitdaging van dit uur te voldoen, om de ware en levende God van dit uur te betuigen, de boodschap die in deze tijd uitgaat. Zo is het. U was daar al gereed voor de grondlegging van de wereld. Als het niet zo was, als u niet op die wijze gekozen was, dan zou u, ongeacht hoezeer u zou proberen het na te bootsen, het nooit bereiken. Hoe kunt u bloed uit een knol wringen als er geen bloed in zit? Dat is de reden dat ik probeer te zeggen over. Dan denken er mensen dat we roepen het vrouwen toe over het korte haar. En dan zeggen mensen over het prediken van dergelijke dingen. U zult uw bediening gaan ruïneren. Een bediening ruïneren die God zelf instelde? Dat zij verre. Wanneer de mensen het woord van God horen. Wanneer een baby wordt ontvangen in de schoot van een moeder. Wanneer die ene cel daarin gaat, groeit daar een andere cel aan vast. Het is niet de ene cel van een menselijke wezen. De volgende van een hond en de volgende van een kat. En dan de volgende van weer iets anders. Het is absoluut puur van menselijke wezens. En wanneer iemand uit de geest van God geboren wordt. Dan brengt hij niet iets binnen in zijn leven. Het is het ongerepte woord van God dat betuigd wordt voor het uur. Hij neemt het volle woord van God. Hij legt er geen geloofsbelijdenis of wat dan ook anders in. Het is het zuivere, ongerepte woord van God dat onder ons wordt gemanifesteerd. Kijk in de Bijbel, dan ziet u waar en in welk tijdperk we leven. Wanneer u deze geweldige dingen gemanifesteerd ziet worden. Wanneer God het beloofde te doen, doet hij het altijd aan het einde van ieder tijdperk. Wanneer de gemeente bij het keerpunt is gekomen en zich van het woord heeft afgewend om terug te keren naar zonde en wereldgelijkvormigheid. Wereldgelijkvormigheid is zonde. De Bijbel zegt, indien gij de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, dan is de liefde God zelfs niet in u. Toen ik gisteravond sprak, had ik het over het offer dat werd geofferd. Het lam. Het moesten 7 dagen zijn, die de 7 gemeentetijdperken voorstelden. Er mocht onder het volk geen zuurdeesem, 7 dagen lang geen zuurdeesem worden aangetroffen. Dat betekent dat er niets mee wordt vermengd. Het is voortdurend ongezuurd. En wij willen niet dat er een geloofsbelijdenissen, een zuurdeesem enzovoort met ons wordt vermengd. Wij willen niet dat de wereld zich met ons vermengt. Het moet het ongezuurde brood van God zijn. Het woord van God, het ongerepte woord Gods, dat de mens zal leven bij elk woord dat de mond Gods uitgaat. Onze denominatiesystemen en verschillen en dergelijke hebben zuurdeesem in ons gebracht. Van dit wat en van dat wat, de wereld en de mode. En oh, het is zo ver gekomen dat het bijna overal wel Hollywood lijkt. Het zal tenslotte zover komen als in Engeland, waar men zich schaamt om een uitnodiging te doen. Mooi, zoals de broeder zei, hoe kun je de vis in de boot krijgen? Zo is het. We hebben nodig dat het evangelie in zijn volheid gepredikt wordt, met de kracht van God, om dat te betuigen en in overeenstemming met de belofte van het tijdperk, en om te bewijzen dat dit precies Gods wil is. Daarbuiten bent u gewoon een kerklid, ongeacht hoezeer u probeert om God in dienst te bewijzen. U zou naar de naaikrans mogen gaan, u zou nog zo trouw naar de kerk mogen gaan, maar tenzij die kiem van eeuwig leven in u voorbestemd is om een zoon of een dochter van God te zijn, zult u als een misvormd iets opgroeien. Maar nooit een werkelijke waarachtige zoon of dochter van God zijn. Vaak vertel ik die geschiedenis van de kleine arend. Hoe de boer eens een hen te broeden zette en hij had... Ik hoop niet dat dit heilig schendend voor u klinkt, maar een boer zette een hen te broeden en er was één ei tekort om een volledig nest te hebben. Ik betwijfel of er iemand is die weet wat een volledig nest eieren is, hoeveel eieren daarin horen, maar hoe dan ook, hij kwam één ei tekort, hij had er te weinig, dus beroofde hij het nest van de adelaar. Zij had twee eieren en hij legde het ene ei onder de hen. En toen die adelaar uitgebroed was tussen al die kuikens, was hij een vreemde vogel. Hij kon het klokken van de hen niet verstaan. Ze sprak zelfs niet zoals hij haar zou willen horen spreken. En ze krabde in de grond op het erf en at van het erf. Voor hem was het geen voedsel. Het was een vreemde eend in de bijt. En als de hen begon te kakelen, begreep hij het niet. En dan ging ze weer hier weer heen en at van dit en van dat en hij begreep het niet. En zo op een dag kwam zijn mammy hier. Of hier bij u zeggen ze zijn moeder, liever gezegd. In het zuiden zeggen we mammy. Dus hoe dan ook, zijn moeder wist dat ze twee eieren had gelegd. En er was daar maar één, dus ging ze op zoek naar de andere. Ze beschreef grote cirkels en ze vloog over het land. En ze vloog ze over het erf en ze zag hem daar beneden achter die oude hen aanlopen. En ze schreeuwde, Junior, je bent geen kip, je bent een adelaar. Dat klonk hem goed in de oren. Waarom? Hij was van oorsprong een adelaar. En wanneer een man of een vrouw gezeten heeft onder geloofsbelijdenissen en een koude formele religie, als hij voorbestemd is om een zoon van God te zijn en ziet dat het woord van God wordt gepredikt in zijn kracht en dat God het betuigt, hij is van de begin aan een adelaar. Hij zal erop afkomen, zo zeker als 2x2=4 is. Hij kan het niet helpen, want zijn natuur heeft het woord van God lief. Het maakt me niet uit wat iemand anders zegt, maar wanneer hij ziet dat het woord van God wordt gemanifesteerd, vliegt hij erheen, omdat hij een kleine adelaar was. Als hun gesprek verder gaat, zegt hij, mama, hoe zal ik hier uit vandaan komen? En hij zei, doe maar een sprong, ik zal je vangen. Dat is het enige wat u hebt te doen, op te springen, een sprong te nemen naar God toe. Eén belofte, Heer Jezus, ik geloof u met heel mijn hart, ik geloof de boodschap van het uur. Ik zie dat het bevestigd wordt en ik weet dat het juist is. Spring op, mama zal u vangen. Maak u geen zorgen, u bent een adelaar. En ze zal daar op datzelfde moment zijn om u op te vangen. Halleluja. Nu we beseffen dat we in een geweldige tijd leven, in een grootse tijd, maar wanneer de waarheden van deze Bijbel, de gelovigen hebben dat betuigd gezien. En juist de betuiging daarvan is het bewijs dat God erin is. Absoluut. Dan wordt dat beloofde woord, Gods belofte, bekendgemaakt. Het zaad is opgekomen. En ze zien het en ze geloven het. Anderen kunnen het niet zien. Op de een of andere manier zullen ze erbij zitten en naar kijken. Weet u, ik heb hard genoeg gepredikt door het hele land, zodat er geen vrouw met kort haar meer in het land zou moeten zijn. Maar elke keer dat ik terugkom, zijn er meer. Wat is er aan de hand? Er is iets fout. U weet dat het woord dat zegt. U zegt, wel, dat maakt helemaal niets uit. Het maakt wel wat uit. Amen. Fijne broeder zei, ik zal u de handen opleggen, broeder Brennan. Ik heb u lief, u richt uw bediening te gronden. Hij zei, het zijn uw zaken niet om die vrouwen daarover aan te spreken. Laat de herders dat doen. Ik zei, maar zij doen het niet. Ik zei, nu. Hij zei, dat zijn uw zaken niet. U moet alleen bidden voor de zieken. Ik zei, wiens zaken zijn het dan? Ik werd geroepen om het evangelie te prediken. Hij zei, ik zal u de handen opleggen en God vragen om het van u weg te nemen. Ik zei, als u mij ook toestaat om u de handen op te leggen, ziet u? En ik zei, ik zal bidden dat God u de ogen zal openen en dat u het zult zien. Dus dat is goed. En hij zei, u behoorde te prediken. De mensen geloven dat u een dienstknecht, een profeet van God bent. Hij zei, u behoorde die vrouwen te leren hoe ze grote gaven kunnen krijgen en profeteren enzovoort. Ik zei, hoe kan ik ze algebra leren wanneer ze zelfs hun ABC's niet eerst geloven? Zo is is het. Dus kunt u het niet doen. Dat is gewoon in elke... Zo is het. Als u de normale dingen niet kunt doen, hoe zult u dan de geestelijke dingen gaan doen? De natuurlijke dingen. Zeker. Broeder, zuster, het zou misschien als een grap kunnen klinken, maar het is het evangelie. Het is de waarheid van het evangelie. Zo is het. Merk op, we ontdekken dat er vandaag veel mensen zijn die het gewoon niet kunnen geloven. Zelfs geestvervulde mensen. Ik zal u iets gaan zeggen wat u allemaal de adem zal benemen. De doop van de Heilige Geest betekent niet dat u zult binnengaan. In het geheel niet, niet op grond daarvan. Dat heeft niets te maken met uw ziel. Dat is de doop, ziet u. Hier is de binnenste ziel hier binnen. Die moet van God komen. Maar dan hebt u aan de buitenkant 5 zintuigen en 5 toegangen tot uw contact te hebben met uw aardse huis. Aan de binnenkant hebt u een geest. En daarin hebt u 5 uitgangen, uw geweten, liefde enzovoort. 5 uitgangen van die geest. Bedenk. In die geest kunt u gedoopt worden met de ware geest van God en toch verloren zijn. De ziel is het die leeft, die door God voorbestemd was. Zei Jezus niet, velen zullen tot mij komen in die dag en zeggen, hier heb ik geen duivel uitgeworpen. Grote en machtige werken gedaan, geprofiteerd, de grote gaven van God. Hij zei, ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid, ik heb u nooit gekend. Velen zullen er komen in die dag, profiteerde Caiaphas vast niet. Hij was een duivel. Wij ontdekken dat daar die priesters waren, die geweldige mannen, die werden verondersteld de grote leiders in die dagen te zijn, met hun nederigheid en al het andere, maar ze faalden te zien dat het woord van God zelf voor hun ogen werd gemanifesteerd. We zouden er gewoon een aantal van kunnen nemen, die ik hier heb opgeschreven. Wat denkt u van Biliam? Hij was een... U zegt, God verandert zijn gedachten. Hij verandert niet van gedachten. Toen Biliam uittrok als een profeet en daarheen reisde als een bisschop, prediker of wat u hem ook zou willen noemen, toen was hij een groot man. En toen hij God raadpleegde over het heengaan van Israël te vervloeken, hij mocht al helemaal niet, dus vroeg hij of hij mocht gaan. Maar God zei, nee, ga niet. Toen stuurden ze een hoge afvaardiging van misschien bisschoppen of oudsten of zoiets en zeiden met nog meer bestudeerdheid om hem te overtuigen. Hij ging terug en vroeg God opnieuw. U hoeft het God niet voor de tweede keer te vragen. Wanneer God het de eerste keer zegt, dan is dat het. U hoeft nergens op te wachten. Rebecca wachtte niet tot ze een tweede opdracht kreeg. Ze vroeg haar, wilt u gaan? Wil je gaan? Laat ze het zelf zeggen. Ze zei, ik zal gaan. Ze was krachtig door God geïnspireerd. En ze werd een van de koninginnen van de Bijbel, omdat ze handelde op het dringen van de geest van God. Pulsatie die vaardig was over haar, om dat te ontvangen wat absolute waarheid was. En ze geloofde het. Nu we ontdekken dat Biliam het natuurlijk niet kon begrijpen. Hij ging erheen en zag neer op het volk en zei, nu wacht eens even, we zijn een groot en geweldig volk hier en u bent maar een verstoord groepje, ziet u? En we geloven allemaal dezelfde God. Het is zo, ze geloofden allemaal dezelfde God en aanbaden allemaal Jehovah. Maar kijk naar Biliams offer, 7 altaren, godsvermaakte aantal, de 7 gemeenten. En ziet u, 7 rammen sprekend van het komen van de Heer. Fundamenteel was hij net zo fundamenteel als Mozes. Maar, ziet u, er was daarbij geen goddelijke betuiging. Wat dit betreft waren ze beide profeten, maar onder Mozes' bediening was er een bovennatuurlijke vuurkolom, een licht dat bij het kamp hing. Er was goddelijke genezing, de roep van de koning was in het kamp. Geweldige tekenen, goddelijke genezing, wonderen en dergelijke dingen die onder hem werden volvoerd. En het was een teken van een levende God onder zijn volk. Fundamenteel gezien waren zij beide juist. William probeerde het volk te overtuigen en betoverde hen daarin. Waarom? Wanneer? Vlak voordat zij het beloofde land binnen bereikten. Nog een dag of 2 en ze zouden in het beloofde land zijn geweest. Maar nu ben ik bang. Dit is een harde opmerking die ik maak. En een deze dagen zal ik er wellicht voor worden neergeschoten. Maar bedenk dit, dat de gemeenten worden betoverd door deze ecumenische raad. Hij neemt u er regelrecht in op door te zeggen, wel, u bent één en dezelfde groep. U bent niet één en dezelfde groep. Kom uit dat gedoe en scheid u af. Zeker, het is zo. Het is waar, we behoren weg te blijven van dat gedoe. Zo ver als u maar kunt. William zei, we zijn, laten onze kinderen samen trouwen, omdat we per slot van rekening in dezelfde God geloven. Hoe kunnen er 2 te samen gaan, terwijl ze het niet eens zijn geworden? Hoe kunt u met God wandelen, tenzij u instemt met zijn woord? Hoe kunt u er nog geloofsbelijdenis enzovoort bijvoegen, als het u opgedragen is om het niet te doen, of u bevolen is om het niet te doen? U kunt dat niet doen. Er is geen mogelijkheid om het te doen, broeder, zuster. U kunt dat zuurdeesem niet vermengen met het ongezuurde. Olie en water zullen zich niet vermengen. Duisternis en licht zullen zich niet vermengen. Licht is zo krachtig dat het gewoon de duisternis verdrijft. Dus we kunnen het dus niet samen mengen. Evenmin kunt u de zonde van de wereld ermee vermengen. U kunt niet de gemeente en de denominatie vermengen. U kunt niet de gemeente en de geloofsbelijdenis vermengen. U kunt de wereld en het evangelie niet vermengen. Ze zullen zich niet vermengen. Kom uit van hen, scheid u af, zegt God. En ik zal u aannemen. Gij zult mijn zonen en dochters zijn. En ik zal uw God zijn. Wij kunnen het nooit doen totdat deze dingen worden gemanifesteerd en het woord van God voor dit uur is bewezen de waarheid te zijn. Volg in de voetstappen. Pinkster mensen, daarom verloor Luther zijn boodschap. Daarom verloor Wesley zijn boodschap. Zie, als de Wesleyaanse kerk door zou zijn gegaan, zouden ze Pinksterchristenen zijn geweest. Als de Lutheranen door zouden zijn geweest, zouden ze Methodisten zijn geweest. Ziet u, en als de Pinkstermensen doorgegaan zouden zijn, zullen ze de bruid zijn. En als u aarzelt en terug blijft gaan naar de wereld zoals u nu doet, zult u verloren zijn. En zal slechts een stengel en het kaf zijn, die worden verbrand. We weten dat. Hij zal zijn graan in de schuur bijeenbrengen en het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur, hoewel het een drager was. Het heeft het zeker het leven gedragen, maar het leven verliet het zodra ze een blad werden en steeds ging het eruit verder door om iets anders te vormen, totdat de plant tot zijn volle wasdom was gekomen. En op die manier zal de gemeente komen via rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest, herstel van de gaven tot het volledige beeld van Christus. Christus is de bruidegom, de gemeente is de bruid en de bruid is een deel van de bruidegom. Het zal een woordgemeente moeten zijn, niet een denominationele kerk. Het zal de woordgemeente moeten zijn. Het woord dat bekend wordt gemaakt en dat door het bevestigde woord van God. Biliam kon het verschil niet zien. En velen kunnen dat niet zien. Farao kon het niet zien, hoewel het vlak voor zijn ogen werd betuigd. Datan kon het niet zien. Datan kwam daarheen en hij zag Mozes en hij wist het. Hij ging erheen en hij zei, u probeert te denken dat u hier de enige bent. De hele samenkomst is heilig. Zo handelde God nooit. Hij had beter moeten weten. En zei, wel, de hele samenkomst is heilig. U probeert uzelf iets te maken. Vandaag aan de dag zouden we zeggen, de straatuitdrukking, u denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. En Mozes wist dat God hem daarheen had gezonden. Hij zei alleen, Heere, viel op zijn aangezicht bij de ingang van de tabernakel. En God zei, scheid u van hem af. En hij verzwolg hen. En bedenk, de zonde die Israël bedreef, doordat Biliam zei dat ze allemaal hetzelfde waren, die zonde werd Israël nooit vergeven. En kijk, laat ik u een treffend beeld tonen. Uit de 2 miljoen die Israël verlieten, kwamen er maar 2 in het beloofde land. Ieder had hetzelfde, alle dansten ze in de geest. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Maar toen het tot de tijd kwam om zich af te scheiden, toen maakte het woord de scheiding. Zo is het vandaag ook. Het woord maakt de scheiding. Toen de tijd kwam, zei hij, wel, we zijn zo dichtbij. Kijk, de Bijbel zei in Matthäus 24:24, in de laatste dagen zullen de 2 geesten zo dicht bij elkaar zijn, dat het de uitverkorenen zelfs zou verleiden als het mogelijk was. Het kaf in de aarde ziet er helemaal precies uit als tarwe, maar het is de tarwe niet, zie. Het is de tarwe niet, maar het lijkt er precies op, zie. Het lijkt er zozeer op dat het de uitverkorenen zelf zou verleiden. U vormde een denominatie, kwam in die denominatie terecht en droogde op een stierf, en het tarwe groeide regelrecht door eruit weg, zie. Zo is het precies, het is een drager, maar het is niet de tarwe. Bedenk, de tarwe blijft gewoon doorgaan. In de opstanding zal al de kracht van de tarwe opkomen in de tarwe als het komt om het hoofd te vormen, om eruit te komen in die geweldige opstanding. Deze zonde werd hun nooit vergeven. Laten we hier even een ogenblik stoppen. Ik hoop niet dat ik u stil maak, maar kijk, laat me u een vraag stellen. Laten we dit even nemen. Laten we zeggen, om een voorbeeld te nemen, dat deze berekening juist zou zijn. Misschien weet u iets over het kruisen van vee, hoe dat wordt nagegaan in reageerbuisjes enzovoort. Wanneer het sperma komt vanuit het mannelijke en vrouwelijke dier, dan komen er van het mannelijke dier wel 1 miljoen kiemen. En ook van het vrouwelijke dier komen 1 miljoen eitjes. Maar wist u dat er maar 1 ervan vruchtbaar is? Van die kleine kalfjes, of wat het ook zijn, in deze miljoenen kiemen, zal er op 1 miljoen kiemen onder hen maar 1 kiem zijn die van al die kiemen door zal gaan, dat vruchtbare eitjes zal vinden en erin zal kruipen en de rest sterft. 1 is bestemd tot leven. Anderen niet, hoewel ze allemaal hetzelfde zijn. 1 uit 1 miljoen. Wat als dat vanavond zo zou zijn? Er zijn, geloof ik, 500 miljoen christenen op aarde. Er wordt verondersteld dat ze het zijn, ongeveer dat aantal, gewoon een rond getal. En als de opname dan vanavond zou plaatsvinden, dan zou er van de levenden slechts 500 meegaan. Wel, er worden er praktisch elke dag zoveel vermist die niet worden teruggevonden. De bruid zal worden weggenomen en we zouden ons afvragen wat er allemaal aan de hand is. En de mensen gaan gewoon door met prediken en zeggen dat ze dit krijgen of dat ontvangen en weer iets anders. En wat zou dat een misleiding zijn? Als dat eens zo zou zijn, ik zeg niet dat het zo is, ik weet het niet. En wat dat betreft, ik ben geen autoriteit. God is de rechter daarover, maar kijk eens hoe gemakkelijk het zou kunnen gebeuren. Hoe het in alle beelden en zo aangetoond kan worden. Waarom zag Korach het niet? Waarom zag Datan het niet? Waarom zag Ahab niet? Toen Jozef naar Ahab ging, zei hij, Ahab, we zitten hier in de moeilijkheden. Weet je dat God ons dit land gaf? Dat Jozef uitverdeelde? Ken je dat stuk land hier in het noorden, wat de Syriërs hebben genomen? Is dat niet ons grondgebied? Ja, onze kinderen hebben honger. En de Syriërs, onze vijanden, voeren hun kinderen, vullen hun buik met de tarwe die van ons behoorden te zijn. Dat is schriftuurlijk in orde. en zei, wil je meehelpen? Wil je mij helpen om daarheen te gaan en dat te veroveren? Nu, soms zal een goed man onder de invloed van het kwade toe gaan geven. Maar u kunt maar beter waakzaam zijn, gemeente. Let goed op. Nu, het eerste wat er gebeurde, weet u, was dat Jozef had, die een groot godsdienstig man was, zei, wel, we behoren op te trekken, zeker volgens de kerk zijn we allemaal hetzelfde volk. Maar ze waren niet hetzelfde volk. Nee, hij zei, wel, onze kerk is uw kerk, ons volk is uw volk. Zeker, we zullen optrekken, zei hij, maar laten we eerst de Heere raadplegen. Dus Ahab zei, ongetwijfeld, daar hadden we aan moeten denken, we zullen, is er een profeet des Heeren? Ik heb er een seminarie vol van, ik heb er 400 hier, de beste die er zijn. Ze hebben allemaal hun doktersgraad en meesterstitel en wat er ook nog maar meer bij hoort en elk van hen is. Nu, herinner u dat het Hebreeuwse profeten waren, van een profetenschool. Hij zei, breng ze hier, laten we naar hen luisteren. En nu, ik geloof dat het Zedekia was, de voornaamste leider, de bisschop en van, over de anderen, die naar voren kwam. Hij had inspiratie, hij kreeg inspiratie, absoluut. Hij kwam daarheen en maakte zich twee grote ijzeren horens. Hij zei, weet u, zo spreekt de Heer, gij zult deze horens nemen en de Syriërs het land uitdrijven. Wel, heel de rest van hen profiteerde, dat klopt precies. Ieder van hen, het hele seminarie stemde ermee in, zie. Ahab zei, zie je? Jozef had die een beetje geestelijk was, weet u. Hij was nog niet helemaal verdroogd, zei. Maar is er toch niet toch ergens een andere die we zouden kunnen raadplegen? Waarom wil je een andere raadplegen? Terwijl de hele ecumenische, de hele raad zegt dat het in orde was. Neemt u me niet kwalijk, zie. De hele raad zegt dat we dat behoorden te doen, zie. Dat is wat we zouden moeten doen. Hij zei, maar is er dan toch niet ergens één, nog één? Die zonderling, weet u. Ja, zei hij, die is er. Er is er één, Micha, de zoon van Jimna, maar ik haat hem. Zo is het altijd. Ik haat hem, omdat hij ons altijd ons volk uitkaffert en mij vervloekt en allemaal kwaad over mij spreekt. Ik haat die man. Hij zei, oh, laat de koning toch niet op die wijze spreken. Hij zei, ga hem halen. Dus gingen zij naar de zoon van Jimla, een van de bisschoppen of enige van de oudsten gingen heen en zeiden, nu luister, wilt u weer terug in een organisatie komen? Als u hetzelfde zegt als wat zij zeggen, dan zullen ze u terughalen. Nu, maar nu was het geval dat God daar een man had waar ze hun hand niet op konden leggen. God had zijn hand op hem gelegd. Hij was slechts een reflector van Gods waarheid. Hij zei, zeker, ik zal komen, maar ik zal alleen zeggen wat God mij in de mond legt. Daar is de man Gods. Hij zei, geef mij een nacht in de tijd. Dus de nacht kwam, de Heere sprak tot de profeet. Klein, onbeduidend, niemand, iemand. En daar kwam hij toen meteen de volgende morgen. En ze vroeg hem, nu wat zeg je van Micha? Hij zei, trek op, maar ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen die geen herder hebben. Hij zei, heb ik het u niet gezegd? Wat zei ik u? En hij zei, toen kwam de grote bisschop aanlopen en hij sloeg hem op zijn mond. En zei, op welke wijze zou de geest des Heren geweken zijn? Want ik weet dat ik de geest had. En ik danste er en ik deed al deze dingen. Zie je, de geest was op mij. Hoe is hij geweken? Nu kijk, omdat Micha een zoon van God was, of een echte profeet van God, onderzocht hij zijn visioen met het woord. Als het niet met het woord klopte, was het fout, zie. Het woord voor dat uur, zie. Nu, hij zei dat schriftuurlijk gezien het land hun toebehoorde, het land was van hen. Schriftuurlijk gezien leek alles juist op één ding na. Bedenk, één woord was de oorzaak dat de hele verwarring kwam. Eva geloofde één woord van God niet. In het begin van de Bijbel veroorzaakte één woord al de moeite. Jezus kwam in het midden van de Bijbel en zei, de mens zal bij elk woord leven dat uit de mond van God uitgaat. En aan het einde van de Bijbel wordt gezegd, indien iemand één woord toevoegt of indien iemand één woord afneemt. U bent niet alleen maar een gedeelte van het evangelie nemen. Kunt dat nemen. De methodisten hebben een gedeelte, de baptisten, de presbyterianen enzovoort hadden er een deel van, de katholieken hadden er een deel van, Jehovah getuigen en al de anderen, maar het is het gehele woord, heel het woord van, voor het uur, dat is wat telt. En we zullen dat alles nooit hebben, tenzij God een profeet zalft die stand kan houden en het verkondigen en dat hij wordt bevestigd en bewezen wordt dat het juist is. Het zal echter aan de mensen voorbij gaan en ze zullen het helemaal niet weten, precies zoals het altijd is geweest. U katholieke mensen zoals Jeanne d'Arc, u verbrandde haar op de brandstapel omdat ze een heks zou zijn. Later groef u de lichamen van die priesters op 200 jaar later, gooide ze in de rivier. Nog Patricius, nog de anderen hebt u herkend. Het zal u opnieuw regelrecht door de handen glippen voor u het weet. God zal het doen en u zult het zelfs nooit weten tot het gebeurde. En zie, hij glipt er tussendoor en haalt zijn bruid, neemt haar mee omhoog en neemt haar heimelijk weg vanuit het midden der mensen. En we ontdekken dat deze Micha, dat zei, dat hij het had onderzocht en dat hij wist wat God had gesproken tot een ware profeet die voor hem was geweest. Wat zei de profeet voor hem? Hij zei dit. Hij zei, Ahab, omdat u het bloed van de rechtvaardige Nabot vergoot, zullen de honden ook uw bloed en dat van Izebel oplikken. En zo is het helemaal juist. En het moest komen te geschieden omdat God het had gesproken. Hoe kon die profeet goed profeteren, terwijl er kwaad over uitgesproken was? Hoe kan ik dit Laodicea gemeente tijdperk goede dingen meedelen als God tegen haar gesproken heeft? Gij zijt naakt en ellendig. Gij zegt, ik ben rijk en ik heb betere. Ik heb kerken, net als de Methodisten en de Baptisten en de Presbyterianen. Ik heb dit en ik heb dat. Ik heb het beste van dit en van dat en van alles. Dat is waar, maar gij weet niet dat gij zijt naakt, blind en jammerlijk ten opzichte van het werkelijke wat God manifesteert. Hij zal met u precies hetzelfde doen en regelrecht uit weggaan, ziet u? Laten we geloven, mensen, voordat het te laat is. Nu we ontdekken dat hij hem op de mond sloeg en zei, hoe zou de geest des Heren van mij geweken zijn? Micha zei, ik zag de Heer op zijn troon zitten, terwijl hij het ganse Heer des hemels riep. En hij zei, wie zal naar beneden gaan om Agab te verleiden? En staat, toen trad er een leugengeest naar voren en viel voor God neer, een leugenaar. En toen die leugengeest in die profeet kwam, herinner u, behoorden ze op dat moment te hebben geweten dat de geest die op hen was, niet in overeenstemming was met het woord. Maar ze werden zo meegesleept door het feit dat ze de profeten des konings waren en dat ze alles zo prachtig hadden, in orde hadden. Dat heeft tegenwoordige kerk ook gedaan. U bent weggegaan van die ouderwetse ervaring die u jaren geleden had, toen u op de straathoeken stond en het evangelie predikte. U kwam uit die organisatie en noemde u een vrij volk. Niet meer, want u bent er opnieuw in verwikkeld geraakt, zoals een zuig naar de modderpoel of een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel. Als het hem de eerste keer deed braken, zal het hem opnieuw doen braken, zo is het. God spuwde u uit zijn mond. Hij zei, gij zijt lauw, nog heet, nog koud. Je hebt een paar samenkomsten, maakt wat muziek, zingt een paar verzen, terwijl het absoluut bijna een schande is geworden voor het christendom. Mijn zoon riep me onlangs om naar de televisieuitzending te kijken. Die werd verondersteld een zangdienst te zijn waar de mensen samenkwamen. Dat stel kleine Ricky stond zich daar in allerlei bochten te wringen. Als bij die rock'n'roll, terwijl ze geestelijke liederen zongen. Het is een schande voor Jezus Christus. Er is helemaal geen eerbied meer in de kerk. Het schijnt alsof het allemaal rock'n'roll en modeshow is geworden in plaats van de gemeente van de levende God, waar Jezus Christus zich kan openbaren in kracht. Het ziet er naar uit dat er iets fout is ergens. Ze zijn aan het wegleiden. De Bijbel heeft gezegd dat het zo zou zijn, zie. Nu, kijk waar u eraan toe bent. Wees voorzichtig. Word wakker voordat het laat is. Nu we zien dat hij zei, wie kunnen we laten heen gaan om Agab te verleiden, zodat hij daarheen optrekt om de woorden van die profeet te vervullen? Zie, als de profeet van een woord uitsprak, dan zullen hemelen en aarde voorbij gaan, maar dat kan niet falen. Het moest gebeuren, dus dat was er aan de hand. Het moest plaatsvinden. Agab zei, zet deze man in de binnenste kerker, geef hem brood en water der verdrukking. Als ik in vrede terugkeer, dan reken ik wel met hem af. Micha stond daar vastberaden. Hij wist dat hij de geest van God had. Zijn profetie en zijn visioenen waren juist. Zijn boodschap was in orde, omdat het zo spreekt de Heere was, door de visioenen. En het was zo spreekt de Heere, vanuit het woord. Het moest in orde zijn, want het was zo spreekt de Heere. Hij zei, indien gij inderdaad terugkomt, heeft God er mij niet gesproken. En u weet wat er gebeurde, zeker, zie. Versta dit, broeder. Luister, zeker, Caiaphas kon het niet zien. Waarom keek hij niet? Hij was een bisschop. Hij was een paus, van al de kerken samen. Waarom kon die man Jezus daar niet zien staan? Waarom kon hij het niet begrijpen toen ze daar de 23e psalm, de 22e psalm bedoel ik, zongen in de kerk? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hing hij daar aan het kruis? Dezelfde schriften die ze lazen, dezelfde God die ze aanbaden, waren ze bezig te veroordelen en te doden, omdat hij een fanaticus was. Daar hebt u het. Het zou u schokken als ik u zou zeggen dat het op het punt staat om opnieuw te gebeuren. De Bijbel zegt dat hij buiten staat te kloppen en probeert binnen te komen. En niemand hem binnen wil laten. Hem die ik lief heb, kastijd ik en berisp ik. Ik geef hem een uitbrander om hem op orde te krijgen. Maar dat is omdat ik hem lief heb. Doe open en laat mij binnenkomen. Ja, kon niet bedenken dat het niet de kerk was waar ik binnen wilde komen. Het is hij, de individuele persoon. Hij kon de kerk niet binnenkomen die had hem buitengesloten. Alleen toen, de enige organisatie van allemaal is dit gemeentetijdperk, waarin hij buiten de gemeente was, eruit gezet, geweigerd, verworpen. Omdat hij in de andere gemeentetijdperken slechts tijdelijk gemanifesteerd werd, in de vorm van rechtvaardiging enzovoort. Maar in dit tijdperk hier, dat nu komt, is het de volledige manifestatie van de betuiging van Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor immer. Oh, ik geef toe dat we een heleboel nabootsers hebben, maar onderzoek de eerste, de oorspronkelijke. Mozes ging heen met de geboden van God, om Israël te bevrijden. En toen hij dat deed, volvoerde hij een paar wonderen. De nabootsers volgden hem. En als zij het eerst waren geweest, zou hij een nabootser zijn geweest. Zie? Hij had het woord van de Heer en de Heer bevestigde het en wachtte gewoon rustig af. Weet u dat hetzelfde werd beloofd voor de laatste dagen, zoals Jannes en Jambres tegenstonden, zo zullen deze mannen het ook. Wie er denken bedorven is ten opzichte van de waarheid. En wanneer een organisatie vasthoudt aan een, als een man helemaal via die organisatie komt, toont dat het niet van God kwam, want God doet die dingen om de aandacht van de mensen te trekken en daarop volgt dan een boodschap. Als dat niet het geval is, dan is het God niet. Dan is het niet uit God, zo doet God het altijd. Judas kon het niet begrijpen. Hij wandelde steeds met hem, maar hij zag het niet. Maar de werkelijk door God voorbestemde dat werkelijke gen, die ware kiem en ziel van God, die voor de grondlegging der wereld in God was, bedenk, u die vanavond werkelijk de geest van God in u hebt, u was hier in Christus, omdat hij de volheid van het woord was. Hij was de volheid van de Godheid, lichamelijk. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Gelooft u dat?
Amen.
Kijk, hij was in Christus, dan als u in God was, een gen, een woord, een attribuut van de beginnen, dan wandelde u met hem op aarde. U sprak met hem op aarde. U leed met hem op aarde. U stierf met hem op aarde, op Golgotha. En u stond weer met hem op. En nu bent u gezeten in hemelse gewesten in Christus Jezus. U hebt gemeenschap met hem, het woord. Als hij uw ziel voedt, want een mens zal leven van elk woord dat uitgaat. Niet het woord van de methodisten of van de baptisten. Herinner u, dat er, als er ook maar iets overbleef van het offer, dat het verbrand moest worden voor de morgen. Want morgen komt en er een ander gemeentetijdperk. Is het juist? Een exodus, zo is het. Symbool, een type van het offer. De deur, hij zei, ik zal u een plaats bereiden. Gij zult mij niet aanbidden in elke deur die ik u heb gegeven, maar er is maar één deur. En in die deur zal ik mijn naam doen wonen. En waar de Heere zijn naam vestigt, dat is de plaats waar God uw offer zal aannemen. We hebben allerlei soorten deuren gemaakt, maar God maakt een deur. God maakt een deur en die deur was, Johannes 10 zei Jezus, ik ben die deur. God legde zijn naam in Jezus, gelooft u dat? Hij was de zoon van God. Elke zoon komt in de naam van zijn vader. Hij zei, ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Ik kom in de naam mijn vaders en u komt in de naam van uw vader. Jezus kwam in de naam van zijn vader, dus is de naam van zijn vader Jezus. Zo is het precies, want hij kwam in de naam van zijn vader. En gij neemt mij niet aan, een ander zal komen, die zult gij aannemen. U zult uw denominaties nemen en met hen meegaan. Ze gaan gewoon door, zegt de Bijbel. Daartoe zijn ze ook bestemd. Om deze plaats te vervullen. Blind, naakt. En ze weten het niet. Kerk en religie. Oh, heel vroom. Precies zoals Kain was. Hij bracht een offer en deed alles precies zoals Abel. Maar door openbaring werd aan Abel geopenbaard wat het offer was. Het waren niet de vruchten van het veld of iets wat je met je eigen handen kunt doen. De gelovigen kunnen het vleesgemaakte woord zien. De anderen kunnen dat niet. Al die Israëlieten hadden Mozes dat zien volvoeren. Hij had hen bij de plaats gebracht waar die geweldige raad bijeenkwam. En ze zeiden allemaal, wij zullen met Biliam meegaan, omdat we geloven dat dokter Biliam gelijk heeft. Hij is knapper, hij is meer bestudeerd en al het andere, dus zullen we het gewoon aannemen. En God heeft het hun nooit vergeven. Hij vernietigt hen precies daar in de woestijn. En Jezus zei zelf, ze zullen nooit komen, geen van hen is gered. Jezus zei, ze zeiden, onze vader hebben 40 jaar lang het manna gegeten in de woestijn. Hij zei, en ze zijn alle dood, eeuwig van God gescheiden. Ze zijn alle dood. Zeker, omdat zij naar een dwaling luisterden. Hoewel Mozes de betuigde dienstknecht van God was, de leider die hun de weg wees naar het beloofde land, ze waren al tot zover gekomen, maar toen wilden ze niet verder met hem meegaan. Nu, gelovigen kunnen het zien, maar ongelovigen zien niet dat dit betuigd wordt. Kijk eens hoe vroom Caiaphas was. Kijk hoe vroom al die priesters waren. En Jezus wendde zich om en zei, gij hebt de duivel tot vader en zijn werken zult u doen. Maar toch zaten daar een paar gelovigen. Zou u denken dat die discipelen het konden hebben begrepen toen Jezus zei, ik en de Vader zijn één? Ze konden het niet verklaren. En toen hij zei, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven. Konden zij het uitleggen? Nee, maar ze geloofden het. Omdat zij zagen dat God betuigd werd en vlees werd gemaakt. Jezus zei, indien ik de werken mijn vaders niet doe, gelooft mij niet. Doch indien ik de werken mijn vaders doe, het woord dat voorzegd is dat ik zou doen, dan als gij mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe, opdat gij gered zoudt worden. Zie, begrijpt u het? Jezus zei, mijn schapen kennen mijn stem. Ze kennen mijn woord, ze zien het, wanneer het voor dat tijdperk wordt betuigd. Wel, Caiaphas kende het woord ook, maar hij kende het woord voor dat tijdperk niet. Hij had het woord van dat de fariseërs hem hadden ingeprent, maar niet het betuigde woord van het uur. Ze kennen mijn stem, ze kennen mijn teken, ze kennen mijn wonderen. Hoe nu? Laten we terugkomen op onze tekst, omdat we anders veel schriftgedeelte zullen gaan missen als we het niet doen. Want ik moet al over een paar minuten sluiten, want over een paar minuten zal het 10 uur zijn. Ik heb hem lief. Vrienden, u die door het gangpad bent gelopen en daarnet die offergave daarin deed. U bent de mensen die mijn kinderen voedt, die zorgt dat ze gekleed worden. De mensen die uw geld, waar u hard voor hebt gewerkt, in de collecte deed. Weet u waar dat heen gaat? Dat helpt mij om over zee te gaan naar de heidenen die nog nooit iets over God hebben gehoord. Dat doe ik ermee, met elke stuiver ervan. God is mijn rechter. Hier zijn sommige van mijn, hier zit een man die mede zorgt voor de financiën van mijn gemeente. Ik krijg $100 per week en dat is alles. De rest wordt gebruikt om samenkomsten over zee te bekostigen, waar dat anders niet mogelijk is. De kerken willen mij niet hebben, ze hebben me niet nodig. Nee, zo is het. Ze duiden me nu al aan als hij is, zeggen ze, hij is van die Jezus alleen kerk, of hij is de een of andere ketter of fanatiekeling en al dergelijke dingen, Izebel. En daar zie ik naar uit, ze noemen mijn heer Izebel, en ze noemden hem niet een Izebel, maar een Beelzebul. Ze gaven hem al deze lelijke namen, indien men de heer des huizes Beelzebul noemde, hoeveel te meer zullen ze zijn discipelen zo noemen. Dus dat maakt helemaal niets uit. En u zelf, zou u denken dat ik hier met Gods hulp als een grote huichelaar zou staan, om u maar wat te vertellen? Oh, of zou ik niet precies met de zaak moeten overeenstemmen, als ik dacht dat het van God kwam? Maar ik heb u lief en weet dat het wat de waarheid is. Hebt u mij ooit iets horen zeggen in de naam des Heeren wat niet kwam te geschieden? Nee, ik vraag het aan een ieder. Er zijn duizenden dingen gesproken. En ze kwamen allemaal te geschieden. Herinnert u zich die tijd dat Samuel werd geroepen? Geloof ik dat het was. En zei, Israël wilde gelijk worden aan de andere volken. En tot dat moment komt u Pinkstermensen ook. U wilt u gedragen als de rest van de mensen. U bent niet als dat soort mensen. Blijf erbij vandaan. Van de grote kerken en de grote fijne dingen. O broeder, doe dat niet. Wij prediken dat de komst van de Heeren nabij is. Laten we naar de zendingsvelden gaan en het de heidenen bekendmaken. Ziet u, doe er iets aan. Maar zie, wat Samuel zei, heb ik ooit één keer iets van uw geld genomen voor mijn levensonderhoud? Ze zeiden, nee Samuel, dat hebt u nooit gedaan. Ze zeiden, heb ik u ooit iets gezegd in de naam van de Heeren, dan dat het kwam te geschieden? O, dat is waar Samuel, we geloven dat u een door God gezonde profeet bent. Zeker, alles wat u zei gebeurde Samuel, maar toch willen wij een koning. U ziet wat er gebeurde. O broeder, de schrift herhaalt zich telkens. De hele Bijbel door, omdat het Gods manier is om het te doen, zie. U komt in dit soort tijden terecht. Laten we snel naar onze tekst gaan. Nu, ik ben de hele tijd bezig geweest en ik ben nog niet aan mijn tekst toegekomen. Dit heb ik op mijn hart. Ik heb u lief. Ga niet met de wereld ten onder. Als u van de wereld bent, zult u met de wereld vergaan. Als u van God bent, zult u met hem in de opstanding gaan. Verander dus uw natuur vanavond. Van de liefde voor de wereld en de dingen van de wereld en al deze geloofsbelijdenissen enzovoort. En vestig uw blik op Golgotha, op uw offer. Ontmoet hem daar, op die gronden. Want dat is de enige plek waar hij u ooit zal ontmoeten. Hij, de Methodisten zeggen het is in onze kerk, de Baptisten zeggen het en de Pinksterkerk en dit en de Presbyterianen zeggen het en deze. Maar hij zei, ik zal hen op één plaats ontmoeten, op de plaats waar ik mijn naam doe wonen en dat is in Christus Jezus. Daar heeft hij God zijn naam doen wonen. Dat is de enige plaats waar hij u zal ontmoeten. Dat is Christus. Hij is het woord. Dezelfde gisteren. Het is opgegroeid vanaf de voeten naar de dijen. En nu is het tot aan het hoofd gekomen. En daar staat het op het punt om te gaan. De bruid in het volle was dan manifesteren. Gelijk de bruidegom. Nu laten we voor de volgende 10 minuten ongeveer vlug naar onze tekst gaan. En dan zullen we sluiten. Nu onze tekst. Waar we over zullen spreken is dat deze dingen opnieuw gebeurd zijn zoals het gewoonlijk vroeger ook gebeurde. God had zijn profeet gezonden zoals hij in zijn woord in Malachi 3 had beloofd. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht zijn komst bereiden zal. Nu als u het wil bewijzen, Matthäus 11:10 betuigt het. En toen de discipelen van Johannes Jezus kwamen opzoeken, zeiden ze, Johannes zit in de gevangenis. We zijn gekomen om u te vragen of hij... Johannes' adelaarsoog was verduisterd en hij zat in de gevangenis, stond vlak voor zijn dood. Hij zei, ga het hem vragen. Ziet u, Johannes had gezegd, oh, de wan is in zijn hand om zijn dorstvloer geheel te doorzuiveren. Hij dacht dat het duizendjarige rijk op dat moment zou beginnen. Hij dacht dat het graan gereed was, maar het moest sterven en opgroeien tot een stengel. Het moest opnieuw opkomen om de ware bruid voor te brengen, dus hij had gezegd, hij zal zijn graan in de schuur inbrengen en hij zal het met vuur verbranden. Let op die voorloper van Christus in dat tijdperk, want hij zei dat er zou gebeuren, het graan. En ik hoop dat u niet slaapt. Het graan is hier. Het zal in de schuur worden verzameld. Het was die bruid, dat deel ervan. Maar wat zei hij dat er met het kaf zou gebeuren? Het zal verbrand worden met onuitblusbaar vuur. Zoek nu naar redding, nu het nog kan. Wees tarwegraan en geen stengel. Zie, ga binnen in het leven, niet in de oude dode vorm. Ga binnen in het leven van Christus. Het woord dat wordt gemanifesteerd en als zodanig wordt betuigd. Dit is de tijd van de oogst. De maaidorser komt eraan. U kunt maar beter in het graan komen, omdat het kaf achtergelaten zal worden. Nu, we zien dat het gebeurde. Jezus, om mijn aanhaling hier af te sluiten over Matthäus 11. Zie, hij gaf Johannes geen... Hij zei niet... Wacht even, dan zal ik Johannes een boek geven over hoe hij zich moet gedragen. Een gelovige in de gevangenis. Nee. Hij zei, kom erbij staan. En kijk wat er gebeurt. Ga dan terug en vertel Johannes wat er gebeurt. De lammen lopen, de blinden worden ziende, de doden worden opgewekt en de armen ontvangen het evangelie. Precies wat de profeet had gezegd dat er zou gebeuren. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. En terwijl zijn discipelen weer op weg gingen, de heuvel over, keerde hij zich om en zei: Wat zijn jullie gaan zien toen jullie heen gingen om Johannes te zien? Zijt ge uitgegaan om een man te zien in wilderige kleding enzovoort, die met zijn boordas tevoren loopt en dat alles weten? Hij zei: Die zijn aan de hoofden der koning, zij kussen de baby's en begraven de doden, maar weten niet hoe ze een slagzwaard moeten vasthouden. Ziet u? Jezus zei: Wat zijt gij aan gaan aanschouwen? Een riet dat door elke wind wordt bewogen? Kom nou, Johannes, ik zal je meer geld geven als je hierin komt. Wel, God zij geprezen, ik zal geen methodist meer zijn, ik zal een pinksterman worden, ik zal presbyteriaan worden, ik zal dit en dat worden, omdat ik daar meer verdien. Hij zei: Hebt u nooit gezien dat een riet door de wind wordt bewogen? Hij zei: Wat bent u daar gezien, een profeet? Ja, zelfs meer dan een profeet. Johannes had zojuist de meest armzalige hulde gebracht die hij Jezus kon brengen. Hij wist dat het op die manier moest komen. Hij vroeg hem, nadat hij hem eerst had voorgesteld en dat teken boven hem had gezien en had gezegd: Dit is de Messias. Dan komt hij en vraagt: Zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Maar kijk, Jezus, dat wetende, keerde zich om hem een hulde te bewijzen en zei: Wat zijt gij aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Hij zei: Onder hen die uit vrouwen geboren is er tot op deze dag niemand opgestaan groter dan Johannes. Zo is het. Wat kreeg die man een compliment. Maar ziet u, daar was het. Die profeet werd vervuld vlak voor hun ogen dat er een voorloper was gekomen. Precies wat Malachi had gezegd. Nu bedenk, dat was Malachi 3, niet Malachi 4. Jezus zei dat Johannes de Doper Malachi 3 was. En toen ze hem ernaar vroegen en zeiden: Waarom zeggen dan de schriftgeleerden? Hij zei: Hij is reeds gekomen. Ze deden wat ze zeiden. Maar bedenk, Malachi 4, dat er onmiddellijk na de profeet van Malachi 4, de vierde komst van Johannes de Doper, of Elia, de vijfde komst zal zijn bij die van de twee getuigen uit Openbaring, wanneer hij komt voor het overblijfsel van de Joden. Maar God heeft diezelfde geest 5 keer gebruikt. Genade, J-E-Z-U-S, is heel de tijd Jezus geweest, F-A-I-T, gelovige kees, enzovoort, ziet u. Het getal 5 is een getal van genade, en hij gebruikt het, en hij gebruikt niet slechts 3, hij gebruikt niet slechts 3, 4, hij is 5 keer dat hij het gebruikt. Nu let goed op als we tot het slot komen. Hij zei: Deze is het tot van wie is gesproken, zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht. Maar in Malachi 4, onmiddellijk nadat die profeet had geprofeteerd, zal de hele aarde worden verbrand en de rechtvaardigen zullen lopen op de as van de goddelozen. Zie, zo is het precies. Zie, dat is de profetie van Malachi 4. Merk dan op in Lucas 17, waar hij zei: In de laatste dagen zal het opnieuw weer zo worden als in Sodom en Gomorra. Is het al niet zover? Hebben wij al niet opnieuw in Sodom en Gomorra? Alle naties, kijk naar ze. Kijk wat er pas over Engeland werd gezegd. De hele zaak is bedorven. Zelfs het voedsel is bedorven. Zie dan eens wat de wetenschap zegt. U las het in het beste. Ik geloof van de vorige maand dat ze zeiden: Meisjes en jongens bereiken de middelbare leeftijd als ze tussen de 20 en de 25 jaar oud zijn. Ik kom ze tegen in de samenkomst. Meisjes die in de menopauze zijn, 20, 22 jaar oud, in de menopauze. Waar is het aan te wijten? Aan het bederf, aan het vermengen. Dat is nu precies wat het bederf bracht. Alles heeft het lichaam bedorven. We zijn niets anders dan een vermenging van. Net als een basterplant. Als u een basterplant neemt en hem daarbuiten uitplant, dan zal elke ziektekiem erop afvliegen. Maar een echte, oorspronkelijke plant, daar gaat die kiem bij vandaan. Hij kan het er niet bij uithouden. Dat is precies wat er met de gemeente aan de hand is. We hebben het gekruist. Dat is aan de hand met dat oude paard van Peregrine daar, dat onlangs die jongen heeft afgeworpen. Het is niets anders dan een oud legerpaard, ziet u. Dat is het enige wat er aan de hand is. Het is precies zoals met een muildier. Een muildier weet niet wie zijn papa en mama zijn. Hij weet niet niets. Hij is een half muilezel, een half paard. Hij is half dit, half ezel. Hij weet niet wat hij is. U zou nooit kunnen. Hij zal het heel zijn leven wachten om u te trappen. Dat is waar. U kunt hem roepen en zeggen: Kom op, jongen, kopje op, jongen. Dan steekt hij alleen zijn oren over en zegt: Oink, 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 zie. Precies zoals sommige van die mensen die zeggen: Die dagen van wonderen zijn voorbij, oink, oink. Al deze halfbloeden die verondersteld worden gemeenteleden van christenen te zijn. Ik zeg dit niet als een grapje, het is de waarheid, maar een waarachtige, echte volbloedbroeder. Hij weet wie zijn vader en wie zijn moeder was, wie zijn grootvader en grootmoeder waren. U kunt hem wat leren, hij is vriendelijk. En een waarachtige christen die uit de Heilige Geest geboren is en vervuld is met de kracht en Gods woord. En weet wie zijn vader is, wie zijn moeder is, wie zijn grootvader en grootmoeder waren. Hij weet er alles van, u kunt hem iets leren. Maar een halfbloed, dat is wat er van de kerken geworden is. Een kruising tussen de wereld en religieuze organisaties. Ze voegen er een beetje woord aan toe, hier een beetje van het woord, daar een beetje. Precies genoeg om te misleiden, zo is het. Wanneer u het werkelijke woord van God gemanifesteerd ziet worden, zoals Caiaphas en de zijnen, dan keren ze zich ervan af. Ze weten het niet, bastaards. Nu ontdekken we in deze boodschap dat ook Jesaja 40 vers 3 Johannes betuigde. Hij zei: Een stem van één, een profeet die het uitroept in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. De kerk geloofde hem niet, want hij hoorde niet bij hun groep. Die profeet stond op uit de woestijn. Hij kwam zonder dat hij iemand kende. Hij had dezelfde geest op zich als Elia. En hij was een man van de woestijn. Hij haatte immorele vrouwen. Herinnert u zich hoe Elia, wat was het wat hem zijn hoofd kostte? Het was Izebel. Izebel was de oorzaak van zijn dood. Het joeg hem in de woestijn. Johannes de Doper, ook een man die van de woestijn hield, een jager, een man van de bossen. Let al eens op hem. Hij had geen opleiding. Als u op zijn uitdrukking dan let, dan was hij geen theoloog. Hij zei: Gij adderige broed, het gemeente Het gemeenste wat u in de woestijn kunt vinden, het gluiperigste, is een slang. Hij noemde die priesters gij adderengebroed. Wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Begin niet te zeggen, wij behoren hierbij en wij hebben dit of dat, want ik zeg u dat God bij machte is hen uit deze stenen te verwekken. En ook sprak hij van de bijl die hij gebruikte. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Amen. Hij was een prediker van de natuur, groot man Gods. Hij leeft een korte tijd, maar hij heeft zeker over de hele aarde een vuur ontstoken. Hij schokte die generatie in die 6 maanden van zijn bediening. God voedde hem 30 jaar lang op om hem die 6 maanden te gebruiken. Maar God doet de dingen op zijn eigen wijze. Hij weet wat zijn oogst is. We ontdekken nu dat dit precies was wat plaatsvond. Zij geloofden hem niet, omdat hij niet bij hen hoorde. Zij hadden niet zoals ze, zoals gewoonlijk zagen, ze het niet. Ze geloofden Gods woord in Maleachi 3 niet, alhoewel ze duidelijk naar de letter zagen dat dit die voorloper was. Hij had 400 jaar lang geen profeet gehad. Ze hadden dat niet. En hier komt er plotseling één op het toneel, zie? En het volk, de gelovigen, geloofden dat hij dat was. Zie, maar zij geloofden het niet. Zij geloofden het niet, hoewel ze de letter volledig bevestigd zagen. Wat hij zei, dat zou hij zo doen. En alles, en ze zagen het duidelijk betuigd toen het woord regelrecht het water inliep naar de profeet. Daar stonden ze. En over dat schriftgedeelte daar, over Johannes, wordt veel geredetwist. Zie, Johannes zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden. En waarom komt gij tot mij? Jezus zei, laat mij thans geworden, want al dus... Maar al zo past het ons, betaamt het ons, past het, dat te vervullen. Johannes, jij die een profeet bent, je weet dat het offer gewassen moet worden, alvorens het wordt aangeboden. En ik ben dat offer, en jij bent een profeet en je weet dat. Toen liet hij hem begaan en doopte hem, zie. Hij wist dat het zo was. Kijk, ze lachten hem uit en ze noemden hem een wilde, schreeuwende, ongeletterde fanaticus. Zoals gebruikelijk, hem die profeet, die de voorloper was van de eerste komst van Jezus. Ik zeg niet dat er... Hebben wij vandaag niet dezelfde soort nabootsingen van het echte? Ze doen het absoluut. Maar bedenk, als u een valse dollar ziet, moet er een echte dollar zijn waarvan hij nagemaakt is. Als u iemand ziet die het christen zijn nabootst, dan moet er ergens een ware christen zijn. Want als die er niet was, dan zou die andere de oorspronkelijke zijn. U zult tot het oorspronkelijke moeten komen. Maar beproef de eerste en kijk of de oorspronkelijke helemaal past met de belofte. Als dat het geval is, geloof het dan de belofte voor het tijdperk. Toen werd Johannes' profetie betuigd naar Gods orde. Het woord kwam tot de profeet en betuigde hem waarachtig als die persoon. Opnieuw kwam Jezus in een verschillend van hun begrip van die profetie. Op die manier hadden ze het niet begrepen. Nu, we komen nu tot het eind. Maar, overeenkomstig het woord van de profeet, werd het letterlijk vervuld. De profetie is vervuld, maar het was niet zoals zij dachten dat het zou zijn. Nu, hoe zouden zij kunnen hebben verstaan en weten wat goed of fout was? Door te kijken of het door God werd betuigd of God uitlegde wat hij had gezegd. Er waren valse Jezusen opgestaan, een man leidde een groep van 400 mensen de woestijn in en dergelijke, maar hij gaf nooit het bewijs dat hij zelf in het woord was. Ziet u, zoals hij gezegd had. Jezus zou, wanneer hij kwam, als profeet komen. Zo is het. En vandaag is het zo dat voordat Jezus weerkomt, de volledige manifestatie van de persoon van Jezus Christus moet worden gemanifesteerd in het vlees. Denk het u in. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Wat betekent geopenbaard? Ontvouwd, bekendgemaakt. Het geheimenis was onthuld, al geopenbaard. In de dagen dat de Zoon des Mensen zal worden geopenbaard, zal de wereld in een Sodom-toestand zijn. En daarin bevinden we ons, is het niet? Ja, hoeveel geloven dat? Ze verkeert in een Sodom-toestand. Zo is het precies. Kijk hoe de toestand op dit moment is. Bedenk, er zijn altijd 3 groepen vertegenwoordigd in elke groep mensen die u samenbrengt. Dat zijn de schijngelovigen, de ongelovigen en de gelovigen. We vinden ze in elke groep. Dat is altijd zo geweest. Daar waren de Sodomieten, daar waren de... Lotieten, en daar was Abraham. Die van Abraham was een eruitgeroepen groep. Hij was vanaf het begin al niet in Sodom. Nu let op hun boodschap. Ze hadden uitgezien naar een beloofde zoon. Ze hadden er al jarenlang naar uitgekeken. En God had Abraham vele grote tekenen en wonderen getoond. Maar hier kwam God zelf neer als een mens. U zegt dat was een engel. Abraham noemde hem Here met een hoofdletter. H-E-R-E. Elke Bijbellezer weet dat het woord H-E-R-E met een hoofdletter Elohim betekent. In het begin God. Heere God, Elohim. Al genoeg samen. Abraham noemde hem Heere God, Elohim. Bemerk nu dat er 2 mensen waren die met een boodschap afdaalden naar Sodom. En ze predikten tot de Sodomieten. Ze deden geen wonderen, maar ze verblinden hen. Hetzelfde wat de prediking van het evangelie doet. Het verblindt de ongelovigen. Maar let eens op welk soort teken de groep van Abraham ontving. Nu wij worden verondersteld het koninklijke zaad van Abraham te zijn. Isaac was het natuurlijke zaad, het geloofzaad. Het geloof in het beloofde woord. Het beloofde woord, laat u dit niet ontgaan, was dat koninklijke zaad. Dat was het zaad, Abrahams geloof. Want wij die dood zijn in Christus, zijn zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen met hem. Bemerk, toen dat daar allemaal plaatsvond, waren er daar in Sodom twee predikers die een geweldige boodschap predikten. Er was er één die hier bij Abrahams groep zat, die zich niet inliet met die groep daarginds. Let nu op degene die bij Abrahams groep bleef, welk soort teken hij hun gaf. Hij zei, nu herinner u dat zijn naam een paar dagen daarvoor Abram was en de hare S-A-R-A-I, geen Sarah, prinses, en deze man die met zijn rug naar de tent gekeerd stond. Toen de tijd waren de vrouwen anders dan nu. Ze moeten uitgaan en zich met de zaken van hun man bemoeien en al het andere, weet u. Maar toen deden ze dat niet. Toen bleven ze op de achtergrond. Dus die engelen daar, zaten daar en de boodschappers. En hij zei, Abraham, waar is uw vrouw S-A-R-A Sarah? Hoe kon hij het weten? Hoe wist hij dat? Abraham zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de tijd die ik u beloofde. Ik zal u gaan bezoeken. En Sarah lachte zo'n beetje in zichzelf. Hij stond met zijn rug naar de tent gekeerd en hij zei, waarom lachte Sarah? Zeggende, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Als zij niet in Abraham was geweest, op dat moment niet zijn bruid was geweest, zou God haar hebben gedood. Dat zou ook met ons vandaag gebeuren, met al ons ongeloof, als we niet in Christus waren. Dat beschermt ons, zie. Hij kon Sarah niet kwetsen of wegnemen zonder Abraham te kwetsen, zie. Bedenk dus dat Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. We zien dat iedereen het ermee eens is dat de wereld zich in een Sodom-toestand bevindt. Ik pakte hier niet lang geleden een krant op uit Los Angeles en er stond, geloof ik, in de homoseksualiteit neemt met 20 of 30 personen toe in Los Angeles elk jaar in zo'n toename. Oh, het is afschuwelijk. In onze regering en overal. Alles is gewoonweg verworden. Zo is het. De hele zaak, het hele systeem, de kerk en al het andere is verworden. Het is een verdorven tijdperk. Nu, ik wil u, mijn broeders theologen, iets vragen. Niet dat ik u aanval, mijn dierbare broeder. Ik ben hier om u te helpen, broeder. Ik ben hier om te staan op wat Gods woord zegt, wat juist is. Terwijl ik uw hand vasthoud en deze groep mensen uit dit gedoe vandaan haal. Zo is het. Maar kijk eens hier, we hebben nooit eerder een boodschapper, ginds in Sodom gehad, wiens naam eindigde op H-A-M tot op dit moment. We hebben een Spurgeon gehad, een Wesley, een Luther en allerlei anderen, maar nooit eerder was er een internationale boodschapper, wiens naam eindigde op H-A-M, dat klopt. Dus klopt, zie, G-R-A-H-A-M, zes letters, G-R-A-H-A-M, Billy Graham, die befaamde evangelist, een groot werk, die een groot werk voor God doet. De man is door God gezonden. Hij predikt een leerstuk van de rechtvaardiging zo bedreven dat hij het land ermee in beroering brengt. Ziet u op die wijze? Er is geen... Oh, kijk naar Oral Roberts voor de Pinksterdenominatie. Wanneer is er ooit zo iemand geweest? Zes letters. Geen zeven. Abraham wordt gespeld A-B-R-A-H-A-M. Zeven. Billy Graham wordt gespeld Graham 6. Kijk nu naar de boodschappers, kijk naar de tijd waarin we ons bevinden. Nooit in de geschiedenis heeft er zo'n tijd bestaan. Kijk naar dezelfde tekenen die hij beloofde dat er aan elke groep gegeven zou worden. Kijk waar ze aan toe zijn, precies hetzelfde, het is zuiver in lijn. Wat de posities aangaat, de natuur, de wereld, alles past precies bij deze tijd. Nu, mis het niet, terwijl we de rest van dit schriftgedeelte kort doornemen. Heel snel nu, omdat ik u te lang vasthoud. Kijk eens hier. En wat de profeet betreft, hij kwam precies overeenkomstig het woord, gewoonweg precies op tijd. Nu kijk naar het tijdperk waarin we nu leven, leven we niet precies in de Sodomtijd. Let op de boodschapper voor Abrahams groep, let op de getallen, de letters en de numerologie van zijn naam. U zegt, een naam zegt niets, laat niemand u dat ooit wijsmaken. Waarom veranderde hij Abrahams naam dan in Abraham en die van Sarai in Sarah? Waarom veranderde hij die van Simon in Petrus en al die anderen, zie? Zeker zit er iets in, zo is het. Dat is de reden dat ik u zeg om uw kind nooit Ricky te noemen of Elvis of zoiets dergelijks. Elvis betekent kat en Ricky betekent rat. Ziet u, wanneer u zegt, dat is precies juist les of zoiets dergelijks, noemt u nooit een van uw kinderen zo. Als ze zo'n naam hebben, verander hem dan heel snel, mensen. Als u gelooft dat ik godsdienstknecht ben, bezorg dan dat arme kind niet die naam. Ziet u, oh nee, geef hem een andere naam dan die. Zie? Oh, my, daar wilde ik helemaal niet over beginnen, omdat ik van mijn onderwerp afraak. Maar ik heb het gezegd en het is allemaal gebeurd. En ik, zo komt dat, je weet niet wanneer je dat zegt, ziet u? Ze noemden hem een vreemdeling, een waarzegger, een duivel, een Beelzebul. En ze zeiden, hij maakt zichzelf God. Oh, my. Zei Jesaja de profeet niet dat hij de sterke God genaamd zou worden? Jesaja 9:5. Zes. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbaar een raadsman, vredevorst, sterke God, eeuwige vader. Zo is het. Evenzo in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Gelooft u dat? Het was niet gewoon maar hij was een profeet, maar hij was meer dan een profeet. Hij was een Godprofeet. Waarom moest hij komen? Bedenk dat hij in drie namen komt als zoon. Eerst kwam hij in de naam van de zoon des mensen. Hij noemde zich nooit de zoon van God. U weet dat. Zie, hij kwam in de zoon des mensen. Een profeet, Jehovah zelf, de vader, noemde Jeremia mensenzoon een profeet. Profeet is zoon des mensen. Hij kwam nu in de Pinkster, na de Pinksterdag kwam hij terug in de vorm van de Heilige Geest. Een bovennatuurlijke geest. Nu is hij de zoon van God. In een duizendjarig vrederijk zal hij de zoon van David zijn. Gezeten op de troon van David, ziet u. Hij kwam in, hij is de zoon van God, zoon des mensen, zoon van David. Oh, de Bijbel zit vol van deze goudknopjes. We kunnen ze niet allemaal in één avond doornemen, maar het past nu precies om dit te zeggen. Misschien wordt het nooit morgen. Misschien zijn we voor morgen heen gegaan. Misschien predik ik tot iemand die gestorven zal zijn voor de morgen aanbreekt. Ik zou kunnen zijn heen gegaan voor het ochtend wordt. Broeder, zuster, dat is geen sprookje. Dat zijn de werkelijke feiten. We weten niet op welk moment we zullen heen gaan. En als die laatste adem uw lichaam verlaat, zult u geen enkele kans meer krijgen. Maak het nu in orde. Wacht niet tot de morgen. Misschien is het dan te laat. Let nu op. Nu. Ze hadden met hem precies dat gedaan wat de profeten zeiden dat ze zouden doen. Precies zoals ze het tot op deze dag doen in het Laodicea-tijdperk. Als u het wilt nakijken, lees dan Openbaring 3. Blind, naakt en ze weten het niet. Ze wijzen Christus af wanneer hij zich opnieuw begint te openbaren in de zaadvorm. Dezelfde die in de grond ging, kwam terug om bruid te zijn. De bruid en de bruidegom is gewoon hetzelfde vlees en bloed. Hetzelfde bediening en dezelfde dingen, precies doende wat hij deed, de geest. Hier bootsen ze het na en doen allerlei dingen en ieder heeft zijn eigen boek en ieder gaat er deze of die kant mee op. En oh, u hebt nog nooit van zulke sensaties gehoord en ik ruik een duivel nu, zegt ze. Allemaal van dit en dat, gewoon zo onschriftuurlijk als het maar kan zijn. En als de ware zaak daar vlak voor hen komt, dan lopen ze erbij vandaan. Ze horen niet bij mijn organisatie, maar gewoon, ze zijn gewoon blinden die de blinden leiden. Zullen ze niet alle in de gracht vallen? Ze zijn verblind door de denominationele tradities der mensen. Ze hebben hen buiten hun kerk gezet, zoals God zei dat ze zouden doen in Openbaring 3. Zoals gewoonlijk, zoals werd geprofeteerd. Merk op hoe Jezus zich nu bekend maakte aan deze discipelen. En dan zullen we gaan sluiten. Deze twee discipelen, Caiaphas, Cleopas bedoel ik, en zijn vriend. Nu, we zijn nu bij de opstanding, de morgen van na de opstanding, de eerste opstanding. Wat een prachtige morgen. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft onder zijn volk. Wat een prachtige gedachte. Hij is hier vandaag dezelfde als op die dag. Omdat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. En hij openbaart zich heden meer dan in welke ander tijdperk ook sinds die dag. Het is via de tarwekorrel gekomen tot de stengel en het kaf. Het is nu allemaal voorbij. We zijn nu weer terug in de tarwekorrel. Ziet u, we zijn nu weer terug in de graankorrel gekomen. Bedenkt als... Weet, let erop hoe hij zich aan deze mensen bekend maakte. Nu bedenkt dat als we hun Messias vlak voordat we gaan stoppen... van het beloofde woord van het tijdperk. Let op. Hij verscheen aan de... Zoals hij had gezegd dat hij zou doen aan de profeten. Merk dat op. O onverstandige en trage van hart. Dat gij niet gelooft dat alles wat de profeten van hem gesproken hebben moet worden vervuld. Let op hem. Hij verwijst rechtstreeks terug naar het woord van God. Hij kwam nooit, hun nooit rechtstreeks zeggen. Kent gij mij niet? Ik ben de Messias die is opgestaan. Dat zei hij nooit. Zie. Hij gaf hun slechts de schrift. Precies zoals Johannes deed. En de anderen. Zie. Hij... En dat moeten ze zelf uitzoeken. Ze moeten het voor zichzelf beoordelen. Nu val niet in slaap, maar trek uw eigen conclusie. O, onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben, dat er zou moeten gebeuren. Wat een berisping voor hen die beweerden dat ze hem kenden, zie. Kijk hoe hij het onderwerp benaderde. Hij zei nooit rechtstreeks, zoals ik een paar ogenblikken geleden zei, dat hij zei, wel weet gij niet dat ik uw Messias ben voor dit tijdperk? Weet gij niet dat ik het ben? De werkelijke dienstknecht van God maakt zich nooit op die manier bekend. De schriften betuigen wie hij is, zeker. Zo zal hij doen. Maar hij maakte hen opmerkzaam op dat waarvan de profeten hadden gezegd dat hen men er nou moest uitzien in het tijdperk van de Messias. Begrijpt u het? Hij gaat er regelrecht naar terug. O onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken over de Messias, dat zou komen te geschieden. Hij liet evenals Johannes het woord van de Bijbel hem bekendmaken. Identificeren wat hij voor hen was. Dat behoorde duidelijk. duidelijk genoeg te hebben gemaakt als het woord van hem had betuigd, dan zou het duidelijk moeten zijn wie de belofte was waar ze naar uitzagen. Ze wisten dat er iemand op het toneel moest verschijnen in die tijd. Dan zei hij, nu laat mij u tonen wat het woord zegt dat er in de laatste dagen zou moeten gebeuren. Ben ik vanavond niet bezig om u woord voor woord te proberen te vertellen. Zelfs wat de positie betreft, de plaats, de namen en getallen en al het andere en al de tekenen, tijden en alles dat we op dit moment in de eindtijd zijn. Zeker kunt u zien waar ik over spreek. Zie? Kijk. Dat is zo duidelijk dat het geen betuiging meer nodig behoorde te hebben. Hij zei toen hij hier op aarde was, onderzoek de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het die van mij getuigen wat ik ben, zie, wie ik ben. Let op, hij begon bij Mozes, de profeet. Een profeet, Deuteronomium 18:15. Nu, ik kijk hier naar de schriften in Deuteronomium 18:15. Zei Mozes, de Heer uw God, ziet u, God sprak tot hem bovenop de berg. En de donderslagen zijn, laat de Heer, laat Mozes spreken, niet God, opdat we niet vergaan. Ze spreken de waarheid, ik zal niet meer op deze wijze tot hen spreken, maar ik zal hun een profeet verwekken. En dat is heel de tijd door zijn boodschap geweest. Dat is het wat aan het einde de hele zaak moet vaststellen. Het moet gewoon, omdat het woord van de Heer moet komen tot de profeet. Dat is de enige tot wie het kan komen, omdat als het niet zo is, dan breekt God. Breek dat Gods woord en laat het hem iets verkeerd zeggen, ziet u. Het zal nooit tot een seminarie komen, het komt tot een profeet. En de profeet wordt van God gezonden, verordineerd. En hoe weet u dat hij gezonden is en dat het niet is wat een man gezegd heeft? En we hebben Elias gehad, Elias mantels en klederen en allerlei nonsens, wat allemaal op organisaties uitgelopen, met allerlei soorten dingen. Maar er zal door Gods belofte een ware dienstknecht van God op deze aarde komen, die door God wordt betuigd, door zijn woord dat het antwoord is voor deze dag. En dat zal de bruid gereed maken, zeer kleine minderheid van de gemeente, en haar opnemen. Zo is het precies. Hij zal dit aankondigen, zie, daar is degene over wie ik sprak. Ziet u, die zal komen. En alles wat de profeten over hem hadden gezegd, en voor dit tijdperk, het zou zeker interessant geweest zijn om hem dat te hebben horen zeggen. Zou u hem dat niet graag hebben horen zeggen, hetgeen al de profeten gesproken hebben over? Herinner u, hij zei wat de profeten over hem zeiden, en zichzelf aanhalend wat hij had gezegd, en hij was het woord, het citerend. Nu, laten we luisteren naar de woorden die hij aanhaalde. Zou u willen luisteren naar wat hij tot hen zei? Laten we nu hun gesprek even voortzetten voor we stoppen. Nu, ze waren op de hoogte gebracht van de laatste gebeurtenissen bij de kruisiging, van wat er bij het graf en de grafkelder was gebeurd, dat de vrouwen hem hadden gezien, en dat de anderen zeiden dat ze hem hadden gezien, enzovoort. Hij zei, en ze brachten hem daarvan op de hoogte. En hij gaat regelrecht verder met het woord over zichzelf aanhalend door het woord. Nu kijk, in Zacharias 12... Hij moet Zacharias 11, 12 hebben aangehaald. Want hij werd voor 30 zilverlingen verkocht. Moest de Messias niet voor 30 zilverlingen worden verkocht? In Psalm 41, vers 10 werd hij verraden door zijn vrienden. Ziet u? In Zacharia 13, vers 7 werd hij verlaten door zijn discipelen. In Psalm 35, 11 werd hij beschuldigd door valse getuigen. In Jesaja 35, 7 of 53, 7 bleef hij stom voor zijn beschuldigers. Hij deed zijn mond niet open. In orde, meneer. In Jesaja 50, 6 werd hij gegezeld. Op Psalm 22 riep hij aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe, ze doorboorden mijn handen en mijn voeten. Kijk naar al de profetieën waar hij het over kon spreken. Jesaja 9, vers 6. Want een kind is ons geboren, een maagd zal zwanger worden, enzovoort. En ook Psalm 22, 18 staat dat zij zijn klederen onder zich verdeelde. In Jesaja 7, 14 staat dat een maagd zal zwanger worden. In Psalm 22, vers 6, 7 en 8 maakten ze hem tot een... dat hij bespot werd door zijn vijanden. Die werden verondersteld zijn vrienden te zijn, zijn vijanden de kerk. En nogmaals in Psalm 22. Er zou geen been in zijn lichaam worden gebroken, maar ze doorboorden zijn handen en zijn voeten. Jesaja 53, 12 zegt hoe hij stierf met misdadigers. Jesaja 53, 9 staat hoe hij werd verbrijzeld en werd begraven bij de rijken. In Psalm 16, vers 10 was hij opgewekt uit de dood. David zei, ik zal niet toestaan dat mijn heilige verderf ziet, nog zal ik zijn ziel in de hel achterlaten. Hij zou opstaan uit de dood. In Leachie 3, vers 1 staat dat Johannes de Doper zijn voorloper zou zijn. Hij zou op al deze types hebben kunnen ingaan. Zelfs dat Isaac het type van hem was op de berg waar zijn vader Abraham hem mee heen nam in Genesis 22. Nu pas begonnen zij te zien wie deze schriftgedeelte had vervuld die voor die dag waren beloofd. Toen was het, nadat het laat was geworden, dat ze begonnen te zien, oh wel, wacht eens even. Weet u wat? Toen wisten ze dat hun gekruisigde vriend Jezus die profeet was die beloofd was. Zij wisten het, omdat, zie, ze waren niet op de hoogte gebracht van de schriften. Maar hier zijn al deze dingen die aan het kruis zouden moeten gebeuren, al deze dingen, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet begrijpt alles wat de profeten gesproken hebben. Hoe de Messias zou lijden en zijn heerlijkheid in zou gaan en op de derde dag zou opstaan. Ze gaan nog steeds, oh ja, dat is waar, ik zie het. Hij was ons hart niet branden in ons. Zeiden ze, geen wonder dat hun harten branden. De profetieën die hij hun gaf, waren vervuld. Toen begonnen ze te begrijpen dat hun vriend, de man met wie ze aten, spraken, omgingen, visten, in de bossen gingen. Dat elk woord van het beloofde uur vervulde. Daar was het. Ze hadden 10 kilometer gelopen. Het scheen hun een erg korte tijd toe, veronderstel ik. En ze hadden een 6 uur lange prediking gehoord over een betuigde profetie. Nog wat langer dan wij vanavond hebben gehoord. Maar werd nu wel wat laat in de avondtijd. De avondlichten waren gekomen. Oh, het is nu precies in dezelfde tijd, gemeente. De avondlichten zijn gekomen. Hebreeën 13, 8. Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. O, gebeurtenissen die verklaard worden door profetie. Het is vandaag hetzelfde. Het avondlicht dat door de profeet van God werd beloofd. Zacharia 14, 7. Mogen het opnieuw de ogen van de ware gelovigen openen. Voor de gebeurtenissen die heden plaatsvinden. Die door de profetieën hebben bewezen dat wij in de eindtijd zijn. Jezus is komende. Dezelfde, het is op een eerder uitgegeven. Hij zei: het zal een dag zijn die geen dag en nacht genaamd zal worden, maar ten tijde dat van de avond zal er licht zijn. Nu we weten dat volgens de aardrijkskunde de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Nu de profeet zei: er zal een tijdsopspannen zijn die een trieste dag zal zijn. Het kon nacht. Dag nog nacht worden genoemd, het is een soort duistere, sombere dag. En nu, waar kwam de zoon op? Wat? Dus dat was de Zoon waar we nu over spreken. De natuurlijke zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Precies dezelfde God, precies dezelfde zon, liever gezegd. En de Zoon van God kwam het eerst op in het oosten, voor de oosterse volken. En nu, nadat hij heen gegaan was, wat deden ze toen? 300 jaar later begonnen ze hun eerste organisatie, de Rooms-Katholieke Kerk. Ze gingen door de duistere middeleeuwen en ze kwamen eruit. Wat deden ze? Het was hetzelfde. Het is een dag geweest die nog dag, nog nacht genoemd kon worden. Ze hadden genoeg orders en ze geloofden dat hij de Zoon van God was. Ze wandelden in het licht dat ze hadden. Ze bouwden hun kerken, ze bouwden ziekenhuizen en scholen enzovoort. En seminaries stuurden hun kinderen naar school. Maar de profeet zei, ten tijde van de avond zal er weer licht zijn. De zon zal weer doorbreken. Het zal licht zijn. Wat? Dezelfde zoon... Zoon, die in het vlees werd geopenbaard, daar vroeger in de morgentijd zal opnieuw worden geopenbaard in de avondtijd. Nu vergelijk dit met Lucas 17:30. En in die dag, zoals het was in de dagen van Sodom, de ondergang van de wereld, in die tijd zal de Zoon des Mensen worden geopenbaard. Het zal licht zijn in de avondtijd. Zeker vindt u de weg naar de heerlijkheid. Oh, my. Mensen, waar zijn we aan toe? Naties breken, Israël herlevend, de tekenen die werden voorzicht door de profeten. De heidendagen zijn geteld, door verschrikkingen gekweld, zie hoe ze de zee inglijdt. Keer terug, overstrooide naar het uwe. De day of de verlossingsdag is in zicht. Het hart van de mensen bezwijkt van vrees. Wees vol van de geest, uw lamp schoon en licht. Ziet op. Uw verlossing is in zicht. Dat kunt u maar beter doen. Broeder, zuster, het is een angstaanjagende tijd. Let op de dingen die geprofeteerd zijn. Let op de dingen die gebeuren. Let op heel de profetie wordt vervuld. Dan zien we wel wat dit allemaal te betekenen heeft. Het is niet een tik van fanatisme. Het is God die zijn woorden exact nauwkeurig bewijst. De rots is geslagen, vrienden. Vlucht erheen, zo vlug als u maar kunt. De profetie betuigt de dag waarin we leven. Laten we ons hoofd buigen. Dan spreekt een broeder in een onbekende taal. Zuster geeft een uitlegging. Ja, ik zeg tot u, mijn volk, scheid u zelf af van alles van deze wereld. Ja, scheid u zelf af van de vleespotten. Ja, en eet het woord van de Heere. En drink van de bron des levens. Ja, en ben ik niet uw schepper? Ja, in de opening van zijn woord zijn fonteinen van leven. Ja, in de opening van zijn woord zult u eeuwig leven vinden. Ja, als zij opengaan, openen zij de deur voor u tot het koninkrijk der hemelen. Ja, ik zeg tot u, mijn volk, stel uw hart en richt uw gedachten op het woord van de Heere. Ja, want daardoor, zeg ik, zal deze gemeente gewassen worden in het woord. Want hij zal voor zichzelf een smetloze gemeente presenteren. Vader, alleen zonder. Ja, ik zeg tot u, verneder u voor de Heere, uw God. Ja, als gij wegdoet de dingen van het vlees en de wereld en de duivel, en de Heere zoekt, zal hij u kronen. Ja, zoek hem met een nederig hart. Ja, en keer u tot de Heere, uw God, in ootmoedigheid, ja, en in nederigheid. Ja, en wordt gevormd in de schoonheid van heiligheid. Ja, want er is geen andere weg tot het koninkrijk van de Heer. Want geen onrein ding zal daar binnen gaan. Ja, gij moet niet gebonden worden door de denominatie of door de arm van het vlees. Ja, door een vleeselijke gezindheid, ja. Want de Heer uw God zal zijn bruid accepteren door zijn woord en doorgaan met de zijne te werken. En dan zegt de broeder op het podium, kunnen we even een ogenblik in onze kalmte bewaren. God heeft tot ons gesproken door broeder Branham en de zalving rust op broeder Branham en hij is nog niet klaar. Amen. Dierbare God, beseft u wel in welke dag we leven, vrienden? Zou u het wagen om met God te redetwisten? Zou u willen zeggen dat hij het bij het verkeerde eind heeft, terwijl hij het heeft bewezen? Hij is zijn eigen uitlegger. Wilt u hem dienen? Nu met uw hoofd gebogen en uw harten gebogen, broeder, zuster. Dit is misschien onze laatste samenkomst. Misschien zullen we nooit, als ik hier over een jaar terug zou komen, als ik dan nog leef, dan zouden er velen zijn die hier nu zitten, die er dan niet meer zijn. En ik zal u moeten ontmoeten bij die oordeelstroon en mij verantwoorden voor alles wat ik vanavond heb gezegd. Voor Gods aangezicht, terwijl u bij uw goede verstand bent, zou u, zoveel als dit niet voor Gods willen, voor God willen doen, als u weet dat u, kijk eens naar uzelf in Gods spiegel, de Bijbel, ongeacht wie u bent, en zeg, ik weet dat ik een heleboel tekort schiet om een dochter van God te zijn. Kijk naar hoe ik me gedraag. Ik schiet veel tekort om een zoon van God te zijn. Kijk naar hoe ik doe. Maar God, ik wil hier niet zijn. Ik wil ernaar streven om op die plek te komen. Dan wil ik dat u uw hand opheft tot God. Wie u ook bent, waar u naartoe ook bent in dit gebouw. Ja, ik wil een zoon van God zijn. Ik wil een dochter van God zijn. Ik wil alles volbrengen wat mijn Heer heeft bevolen. Nu, u. God zegen u, ik vermoed 90% van de aanwezigen. Nu, kijk eens hier, mijn vriend. Wat als u had geleefd in de dagen toen u Johannes hoorde prediken? Wat als u zou hebben geleefd in de dagen dat Jezus hier was? Wiens zijde zou u hebben gekozen? Als u zou hebben geleefd in Jezus' tijd? Bedenk, als u vroeger in die tijd geleefd had, dan zou u precies zo zijn geweest als nu. Dezelfde Jezus maakt zich bekend door zijn woord, ziet u, en dat is zeer impopulair. Maar laat ik u dit vertellen, ik probeer niet tot de mensen te zeggen dat ze de kerk moeten verlaten of ik wil dat u naar de kerk gaat, veronachtzaam de onderlinge samenkomsten niet. Maar wat ik u probeer te vertellen is om door te dringen in het koninkrijk Gods. Krijgt deze dingen, de wereld, de kerk, u pestermens, u wordt te wereldsgezind. U gaat te veel achter de wereld aan. Het is gewoon zo gemakkelijk, u blijft maar naar televisie kijken, al deze dingen en de manier waarop ze zich gedragen. En dit allemaal en het eerste wat er gebeurt, weten, de seminarische scholen beginnen hier en daar compromissen te sluiten en dit te doen en dat en nog wat anders. En voor je het weet, het moet op die manier te gaan komen. De pinksterkerken zijn mijn grootste steun geweest. Ik kan daar niets tegen zeggen. Maar wat ik uitschreeuw is, mijn broeders, kom eruit. Roep. U hebt niet meer de samenkomsten die u vroeger had. De mensen zijn niet meer wat ze vroeger waren. Maar Jezus Christus is dezelfde. Laten we binnengaan in hem. Nu u die uw handen omhoog hebt, bedenk dat er in de woestijn een rots was die geslagen werd. En dat die fontein vanavond nog steeds open is. Hun rots werd geslagen, Christus. Hij is die geslagen rots. En vanavond is misschien de tijd dat de tijd de gemeente geroepen wordt al voorbij, voor zover ik weet. Ik weet het niet, ik kan dat niet zeggen. Herinner u, de mensen gingen gewoon door met hun samenkomsten te houden nadat Jezus gekruisigd was. En alle mensen zullen komen, net op, ze zullen regelrecht doorgaan met prediken en zeggen dat ze gered worden en alles. Net alsof de wereld blijft gewoon doorgaan zoals het was, zeggen ze. Maar dan zal het te laat zijn. Terwijl u een kans hebt, mijn broeder. Terwijl u een kans hebt, mijn zuster. Kom binnen in het koninkrijk van God. U hoeft onder niets anders binnen te komen dan alleen eenvoudig geloof. Om zijn woord te geloven. Hij is dat woord. Heer Jezus, Ik weet dat ik nu mezelf bezie in de spiegel van Gods woord. Oh, wat schiet ik tekort. Maar dierbare God, hier vanavond op deze maandagavond, hier in San Bernardino, Californië, in deze gehoorzaal hier, is dit alles wat ik heb, heren. Maar ik zal het aan u geven. Wilt u mij aannemen zoals ik ben, heren? Wilt u mij nu snel naar het kruis laten vluchten? Ik zie zelfs de boodschappers. Ik zie de tijd. Ik zie de roep om uit Sodom te gaan. Ik zie de tekenen. Ik zie dat Abrahams groep het licht ontvangt. Ik zie de manifestatie, hoe Jezus opnieuw onder ons wordt gemanifesteerd, zoals het vroeger was. Ik zie al die dingen die u beloofde. Ik zie de nabootsers. Ik zie dat u zei dat zoals het was in de dagen van Mozes, deze Jannes, Jambres en Jannes terug zouden komen om het na te bootsen en toch op dezelfde vuilnisbelt blijven waarop ze zaten. Ziet u, ze konden Mozes niet door het woord heen blijven volgen en die kinderen daar vandaan halen, de woestijn in, omdat ze verbonden waren met Egypte. Ze konden het niet, hoewel ze dezelfde werken deden zoals die hij deed. Maar hun dwaasheid werd openbaar gemaakt en de Bijbel zegt, dat is zo spreekt de Heer, het zal opnieuw plaatsvinden in de laatste dag. En u ziet het met uw eigen oog als u geestelijk bent. Ik kan het niet uitleggen. Het is ook niet nodig dat ik het uitleg. Mijn schapen horen mijn stem. Laten we nu tot hem gaan terwijl we die kans hebben. Wilt u het doen? Als u de doop van de Heilige Geest nodig hebt. Als u zich opnieuw wilt toewijden, een nieuw leven. Uw voorganger zal u niet verachten. Hij zal u erom liefhebben. Geef u volledig aan God vanavond terwijl we hier zijn. Ja, ik weet dat het hard en scherp en vreemd is geweest. Ik doe het dat niet om gemeen te zijn. Ik doe het om eerlijk te zijn. Ik doe dat omdat ik u lief heb. Ik heb God lief. En ik doe het om te proberen u te helpen. En waarlijk vriend, ik geloof, en met heel mijn hart, met heel mijn geloof, geloof ik dat mijn boodschap van God komt. Het is door de jaren heen aan u bewezen. Nu, luister. Geef vanavond alles over wat u hebt, alles wat u van nodig hebt. Geloof ik met een waarachtig hart dat zich heeft overgegeven, gaat u gewoon staan en hef uw handen omhoog tot God en zegt, dierbare God, hier ben ik. Neem mij, heren. Ik zal niet meer proberen om mijn eigen gedachten te gebruiken en mijn eigen uitlegging. Uw woord zegt dat ik heilig moet zijn, dat ik wederom geboren moet worden, dat ik vervuld moet zijn met de geest en dat dan de geest mij in alle waarheid zou leiden. Dierbare God, hier ben ik, leid mij. Zou u dat willen doen? Als u dat zou willen doen, steek dan uw hand op en zeg, dat wil ik doen, ik ben gewillig om dat te doen. Laten we dan alle gaan staan. Just as I am, enige deur. Nu neem al uw werk, al het andere, uw moeheid, alles. Wat zou het zijn als u nu op sterven lag? Just as I am, thou wilt receive, will welcome heart, cleanse, receive, because. Wilt u bij dit vers nu uw hand opsteken? Ik beloof dat ik u zal geloven. Nu, terwijl de organist doorgaat met spelen, laten we dan ieder... Jullie tieners, willen jullie zo worden als die daar buiten op straat? Dat stelletje straatboeven? Zuster, wilt u kort haar dragen, terwijl het uw Nazireer eer is voor God om lang haar te hebben? Het is een schande voor een vrouw om haar haar te knippen. Zou u deze kleine rare rokken van tegenwoordig willen dragen en zo deze immorele jurken, waardoorheen uw lichaam zichtbaar is, daar buiten op straat? Wist u dat elke man die u aanziet met begeerte in zijn hart overspel pleegt? En u biedt u op die manier aan. Wist u, vrouwen, u die make-up gebruikt, dat er maar van één vrouw in de Bijbel staat dat ze make-up gebruikte en God voerde haar aan de honden? Een Izebel, een naam die sinds haar dagen gehaat is, omdat ze zich zo gedroeg. Weet u dat het Elia de profeet was die dat vervloekte en zijn stem daartegen verhief? Weet u dat het Herodias was tegen wie Johannes de Doper van leer trok? Wist u, u wilt toch niet als Hollywood zijn, deel zijn van de wereld? Als u de wereld lief hebt, of de dingen van de wereld, dan is de liefde van God niet in u. Broeder, voorganger, vriend, niets. Begrijpt u mij alstublieft, ik ben uw broeder. Wilt u graag een deel blijven van de een of andere kerk, ook voor uw kerkleden? Of u nu Methodist, Baptist of wat ook bent geweest, wilt u blijven vasthouden aan die denominatie, omdat uw moeder en uw grootmoeder daaraan vasthielden? Zij kwam ergens uit vandaan, om daarin te gaan. Dat was het licht van die dag, op die manier, net als in de dagen van Noach. Dit is een andere dag. U zegt, wel, ik had... Dit is niet de dag van Pinksteren. Het Pinkstertijdperk is voorbij. Pinkster is voorbij. Dit is de oogsttijd. Zie? En in de oogsttijd komt het graan. Het water is al uitgegoten, het graan is aan het rijp worden. Kom binnen in het graan, mijn dierbare broeder. Luister naar mij. Geloof mij, als u gelooft dat ik een dienstknecht van God ben, laat ieder op zijn eigen wijze het hoofd in ootmoed buigen en zijn gebed opzenden, dat wij wat we weten dat we behoren op te zenden, God nemen zoals ik ben. Broeder, zuster, ik leg mezelf vanavond eveneens op het altaar. God, vorm mij en maak mij anders. Doe iets, God, maak mij naar uw beeld. Denkt u dat het makkelijk is om hier te staan en de mensen zo in stukken te hakken? Het is moeilijk om dat te doen, maar wee mij als ik het niet doe. Dierbare God, terwijl dit gehoor in hoofden en hart buigt, in deze plechtige momenten van het einde van deze Bijbelles. Terwijl wij de betuiging van de Heilige Geest zien, dat dit land nog steeds maar weer overal beroerde, grote opwekkingen en tekenen, wetende dat daar iets op moest volgen. En dan die zeven engelen te zien die daar neerkwamen bovenop die berg ginds in Arizona. Wat zelfs de tijdschriften over het hele land vermelden. Om Jezus zelf daar in de hemelen te zien, daar omlaag kijkend, zeggend dat in Openbaring 10 vers 7, in de boodschap van de zevende engel, deze zegels zouden worden geopend, dat de geheimenissen Gods bekend zouden worden gemaakt, dat de hervormers niet lang genoeg leefden om het naar voren te brengen. En hier moeten deze zeven zegels, die de hele zaak verzegelden, in deze dag geopend zijn. Al deze grote tekenen en wonderen te zien, die er zijn gedaan, betuigd, voorzegd, voor het gebeuren, en niet één keer hebt u ons ooit begeven. Maar u liet het precies zo gebeuren als dat het werd gezegd. Dierbare God, wij beseffen dat Jezus Christus in ons midden is. Wij weten dat Hij hier is. Hij is hier vanavond. De onzichtbare God is hier bij ons. En kan elke belofte bekrachtigen die Hij in zijn woord deed. Hoe hebt u daar gestaan en het hun bewezen, rugwaarts naar hen gekeerd in het oorspronkelijke begin, voor de nabootsers zelfs maar in de ring verschenen? Heren of binnenkwamen in deze wedloop als het ware, u toonde en bewees, profeteerde en zei precies hoe het zou gebeuren, en we zien dat het zo is gebeurd. Vader God, wij weten dat het geen mens dat kan, dat moet God zijn, daarom weten wij dat u hier vanavond bent, vergeef ons onze zonden. Dierbare God, u hebt onze ziekte genezen, nu vergeef onze zonden. Heren, omdat wij niet het soort christen zijn wat we behoren te zijn, niet we beleiden een volle evangelie christen, man of vrouw te zijn. En hier ontdekken wij dat we aan het terugvallen zijn als een denominatie kip. Help ons, dierbare God, neem ons en schud ons door elkaar met uw Heilige Geest. En als er iets in ons is wat niet is zoals u, neem het dan uit ons weg, Heer. En plant onze voeten op Gods heilig woord. En laat de Heilige Geest diep in ons hart branden. En alle droesem van ongeloof en de sufheid van deze tijd eruit branden. En ook dat we opstaan en ons door elkaar schudden. Geef het, God. Reinig ons. Vorm ons. Maak ons. God, sta toe. Als er hier enige vanavond zijn, heren, die in hun hart dat graan hebben, die kiem van God die voorbestemd is tot leven vanaf de grondlegging van de wereld. En ik weet, heren, dat zij ertoe bestemd zijn om dit uur te horen. Dus ik bid, God, dat u hun ziel wilt vullen en hen wilt verlichten met een frisse doop van de Heilige Geest, en ze hun weg laat vervolgen, verheugd en blij. Heer God, zij, ik geef hen aan u. Ik weet niet wie ze zijn, maar u wel. Ik ben er alleen verantwoordelijk voor om uw woord te prediken, heer. Zoals u het openbaart, u bent verantwoordelijk voor de rest. Waar het zaad valt, ik zaai het slechts, heer God. Ik bid dat het gevallen is in goede, vruchtbare grond vanavond. Dat velen het zullen zien, heren. Om op te staan, om lichtende christenen te zijn in deze laatste dag. Opdat het grote waarnaar we uitzien, snel zal komen. Geef het, heren, en gij zult uw gemeente, uw bruid nemen en haar meenemen naar huis. We zien het zich er allemaal voor gereed maken. Kom, Heer Jezus. We dragen het alles aan u op, in de naam van Jezus Christus, dat u de resultaten zult geven. Amen.
I love him.
Hebt u hem lief? Wel, dan moet u ook elkaar lief hebben. Schud elkaar de hand terwijl u het opnieuw zingt.
I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation.
Laten we hem prijzen. Hem prijzen. Hoeveel kennen dit lied? Ah, ik wil hem prijzen, ik wil hem prijzen. Prijzen het lam voor zondaarsgeslacht. Geef hem eer, alle gij volken. Want zijn bloed heeft elke smet weggewassen. Laten we nu zingen. Helemaal uitgezuiverd. Steek uw hand op als u zegt, oh, dat maakt dat ik me goed voel. Broeder, ik hou van die ouderwetse liederen. U niet? Ze gaan diep in het hart.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Laten we onze handen nu opheffen en God prijzen, ieder van ons op onze eigen wijze. Heer Jezus, wij danken u. Wij prijzen u, Heer. Wij prijzen u voor het volk dat uit Babylon is geroepen. Wij danken u voor het bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Wij danken u omdat Hij ons op dit moment rein maakt. Wij vragen u vergeving voor onze fouten, onze domheid, Heer. Wij struikelen in de duisternis. O God, mogen we opstaan en schijnen en wandelen in het avondlicht. En de vrucht zijn van de boom die vorm krijgt door het avondlicht. Geef het, dierbare God. Wij dragen onszelf aan u op, in Jezus Christus' naam. Nu terwijl we onze hoofden gebogen houden, geef ik de dienst over aan de voorganger, die hun steun aan de dienst verlenen.